Exodus 32, waar ik lees vanaf vers 1. Toen het volk zag dat Mozes vertoog van de berg af te komen, zo verzamelde zich het volk tot Aaron en zij zeiden tot hem, sta op en maak ons goden die voor ons aangezicht gaan. Want deze Mozes, die man die ons uit Egypteland uitgevoerd heeft, wij weten niet wat hem geschied zij. Aaron nu zeide tot hen, rukt af de gouden oorsierselen die in de oren uw vrouwen, uw zonen en uw dochteren zijn en breng ze tot mij. Toen rukte het ganse volk de gouden oorsierselen af die in hun oren waren en zij brachten ze tot Aaron. En hij nam ze uit hun hand en hij bewierp het met een griffie en hij maakte een gegoten kalf daaruit. Toen zeiden zij, dit zijn uw goden Israël die u uit Egypteland opgevoerd hebben. Als Aaron dat zag, zo bouwde hij een altaar voor hetzelfde, en Aaron riep uit en zeide, morgen zal de Heere een feest zijn. En zij stonden des andere daags vroeg op, en offerden brandoffer, en brachten dankoffer daartoe, en het volk zat neder om te eten en te drinken, daarna stonden zij op om te spelen. Toen sprak de Heere tot Mozes, ga heen, klim af, want uw volk, dat gij uit Egypteland opgevoerd hebt, heeft het verdorven. En ze zijn haast afgeweken van de weg die ik hun geboden had. Ze hebben zich een gegoten kalf gemaakt en ze hebben zich voor hetzelfde gebogen en hebben het offer aan de gedaan en gezegd, dit zijn uw goden Israël die u uit Egypteland opgevoerd hebben. Verder zeide de Heer tot Mozes, ik heb dit volk gezien en zie, het is een hardnekkig volk. En nu, laat mij toe dat mijn toorn tegen hen ontsteken en hen verteren, zo zal ik u tot een groot volk maken. Doch Mozes aanbad het aangezicht des Heeren zijn Gods en zeide, O Heere, waarom zou uw toorn ontsteken tegen uw volk, hetwelk gij met grote kracht en met een sterke hand uit Egypteland uitgevoerd hebt? Waarom zouden de Egyptenaars spreken, zeggende, in kwaadheid heeft hij hen uitgevoerd, opdat hij hen doodde op de bergen en opdat hij hen vernielde van de aardbodem? Keer af van de hittigheid uw toorns en laat het u over het kwaad uw volks berouwen. Gedenk aan Abraham, aan Isaac en aan Israël, uw knechten, aan welke gij bij uzelf gezworen hebt en hebt tot hen gesproken, ik zal uw zaad vermenigvuldigen als de sterren des hemels. En dit gehele land waarvan ik gezegd heb, zal ik aan de lieden zaad geven, dat ze het erfelijk bezitten in eeuwigheid. Toen berouwde hij de Heere over het kwaad het welk hij gesproken had zijn volk te zullen doen. En Mozes wendde zich om en klom van de berg af, met de twee tafelen der getuigenis in zijn hand. Deze tafelen waren op haar beide zijden beschreven, ze waren op de ene en op de andere zijde beschreven. En diezelfde tafelen waren Gods werk. Het geschrift was ook Gods geschrift zelf in de tafelen gegraveerd. Toen nu Jozua des volks stem hoorde als het juichte, zo zeide hij tot Mozes, er is een krijgsgeschrei in het leger. Maar hij zeide, het is geen stem des geroeps van overwinning, het is ook geen stem des geroeps van nederlaag. Ik hoor een stem van zingen bij beurten. En het geschiedde, als hij aan het leger naderde en het kalf in de rijen zag, dat de toorn van Mozes ontstak en dat hij de tafelen uit zijn handen wierp en dezelfde beneden aan de berg verbrak. En hij nam dat kalf dat zij gemaakt hadden en verbrandde het in het vuur en vermaalde het totdat het klein werd en strooide het op het water en deed het de kinderen Israëls drinken. En Mozes zeide tot Aaron, wat heeft u dit volk gedaan dat gij zulk een grote zonde over hetzelfde gebracht hebt? Toen zeide Aaron, de toorn, mijn heren, ontsteken niet. Gij kent dit volk dat het in de boze ligt. Zij dan zeiden tot mij, maak ons goden die voor ons aangezicht gaan, want deze Mozes, die man die ons uit Egypteland opgevoerd heeft, wij weten niet wat hem geschied zij. Toen zeide ik tot hen, wie goud heeft, die ruk het af en geef het mij. En ik wierp het in het vuur en dit kalf is eruit gekomen. Als Mozes zag dat het volk ontbloot was, want Aaron had het ontbloot tot verkleining onder degenen die tegen hen hadden mogen opstaan, zo bleef Mozes staan in de poort des legers en zeide, wie de Heere toebehoort, komen tot mij. Toen verzamelden zich tot hem al de zonen van Levi. En hij zeide tot hen, alzo zegt de Heere, de God van Israël, en ieder doe zijn zwaard aan zijn heup, ga door en keert weder van poort tot poort in het leger, en ieder doodde zijn broeder en elk zijn vriend en elk zijn naaste. En de zonen van Levi deden naar het woord van Mozes, en er vielen van het volk op die dag 3000 man. Want Mozes had gezegd, vult heden uw handen den Heere, want elk zal zijn tegen zijn zoon en tegen zijn broeder, en dit, opdat hij heden een zegen over u lieden geven. Tot zover. Deze merkwaardige geschiedenis. Een belangrijk deel van deze geschiedenis is natuurlijk helemaal niet merkwaardig. De details zijn Opmerkelijk moet ik eigenlijk zeggen, dat is een beter woord in dit verband. De details zijn weliswaar opmerkelijk, maar de algemene strekking van de geschiedenis is zo opmerkelijk helemaal niet. Want het is precies zoals de Aaron tegen Mozes zegt in vers 22. Gij kent dit volk dat het in de boze ligt. Het is precies zoals de Heer zei tot Mozes in vers 9. Ik heb dit volk gezien en zie, het is een hardnekkig volk. Dat wil zeggen, dat wat hier gebeurt, dat hoeft ons helemaal niet te verrassen. Want wij kennen dit volk inmiddels als een volk wat bij elke gelegenheid die zich maar voordoet, in opstand komt tegen God. Zo kan ik dat, dacht ik wel, ongeveer zeggen. En ik moet u zeggen dat mij dat geen zorgen baart, dat ik daar geen waardeoordeel over geef, dat daarmee het volk ook niet veroordeel. Integendeel, we stellen gewoon alleen de feiten vast. Zo was het nou eenmaal, en we hebben dat uitdrukkelijk al gezien in de voorgaande geschiedenissen vanaf de uittocht uit Egypte. Zo bijzonder is dat dus ook niet, en het viel te verwachten dat terwijl aan de ene kant sprake is van zegeningen voor dit volk, dat aan de andere kant sprake is van ongehoorzaamheid van ditzelfde volk. En dat zien wij hier ook. Er blijft er natuurlijk ook een volstrekt historische waarheid, dat terwijl de Heer bezig was met zijn woord en daarmee eigenlijk, want dat is de bedoeling, zijn zegeningen, want het woord Gods is immers een voordeel. Terwijl God dus bezig is zijn zegeningen aan Israël te geven, is het volk ongehoorzaam en ongelovig. En tussen haakjes, in het Nieuwe Testament wordt in Romeinen 3, vers 1 gevraagd, wat is het voordeel van de Jood en wat is het nut van de besnijdenis? En het antwoord is daar, wel, vele op alle manieren, maar dit is wel het eerste dat hen de woorden Gods zijn toebetrouwd. Dus je kunt rustig zeggen dat het toch als een zegen beschouwd moet worden dat Israël dit woord Gods ontving. Op welke wijze dan? Nou ja, daar zullen we het dan vanavond in ieder geval voorlopig dan maar even niet over hebben. Maar het moet in ieder geval als een zegen voor het volk beschouwd worden dat het woord Gods in het algemeen ontvangt. En het woord wet laat ik dan voor de veiligheid dan maar even weg, omdat dat begrip is wat zo dikwijls misverstaan wordt. Maar niettemin, de Heer zou Israël zegenen, is daar ook mee bezig. En terwijl Mozes, en nog een paar trouwens, op de berg zijn, is Israël beneden aan de berg, in de woestijn dus, aan de voet van de berg. En het volk wordt ongeduldig, want dat is wat in vers 1 staat. Toen het volk zag dat Mozes vertoog van de berg af te komen, dat wil zeggen, hij kwam nog maar niet, hè. Hij vertoog van de berg af te komen, zo verzamelde zich het volk tot de broer van Mozes, tot Aaron, en ze zeiden tot hem, sta op, maak ons goden die voor ons aangezicht gaan, want deze Mozes, die man die ons uit Egypteland uitgevoerd heeft, wij weten niet wat hem geschied zij. Mozes is zoek. Ja, dan sta ik te denken, zal ik daar nou wat van zeggen van dat eerste vers? Toch maar wel doen, hè. Want hoe dan ook, Al de details van deze geschiedenis bevatten inderdaad nieuwtestamentische waarheid. Ik geloof dat ik het vaker gezegd heb en ik blijf het herhalen. Wanneer wij niet vertrouwd zijn met de nieuwtestamentische waarheid, hebben we zeker niet het recht om die waarheden dan maar hier uit Exodus 32 of een van deze hoofdstukken te halen. Zo is het niet. Zij bewijzen geen nieuwtestamentische waarheid, deze hoofdstukken leren ook geen nieuwtestamentische waarheid. Wat ze doen is, zij illustreren nieuwtestamentische waarheid, maar dat merk je natuurlijk pas als je die nieuwtestamentische waarheid kent. Dan zie je hierbij zo'n beetje de plaatjes, zeg ik dan altijd maar, want dat is toch wat illustratie feitelijk is. Het probleem van het begrijpen van deze dingen is hem dus niet gelegen in deze hoofdstukken zelf en in deze geschiedenis zelf, maar is gelegen in het feit dat wij wellicht niet voldoende op de hoogte zijn van een nieuwtestamentische waarheid in het algemeen. En dat is eigenlijk waar gewoonlijk het probleem ligt. En eerlijk gezegd, ik ben geneigd dat probleem te onderschatten, heb ik gemerkt. Maar goed, u bent gewaarschuwd, hè. Kijk, welke nieuwtestamentische waarheid wij in vers 1 vinden, dat is heel eenvoudig. Want hier is sprake van iemand die het volk uitgeleid heeft uit Egypteland en daarna is hij zoek. Dat wil zeggen, daarna is hij op een hoge plaats. In ieder geval op een berg. Deze berg. Maar hij komt nog maar niet terug. Men wacht op de wederkomst van Mozes, denk ik altijd. En dan moet toch eigenlijk, moet het dan al duidelijk zijn, hè. Men wacht op de wederkomst van Mozes, dat kan ik rustig zo zeggen. En hij komt nog maar niet. Maar terwijl hij uitblijft, terwijl Mozes nog maar niet komt, wordt er een ander soortige godsdienst, religie of hoe het maar heet mag, ingesteld en wordt er een andere god zelfs aangesteld. En dat zelfs weliswaar niet op initiatief van, maar dan wel toch zeker wel onder leiding van deze Aaron, waarbij Mozes uiteraard staat eigenlijk in de functie van koning. Hij staat dus voor het koningschap over Israël eigenlijk. En waarbij Aaron min of meer staat eigenlijk voor het priesterschap over Israël. Staat te bezien of hij op dit moment officieel een hoge priester is. Vermoedelijk niet, maar het doet verder niks toe aan af aan de geschiedenis. Aaron staat nou eenmaal voor dat priesterschap en Mozes staat nou eenmaal voor dat koningschap. En het verhaal is dat de verlossing uit Egypte heeft plaatsgevonden en dat de koning verdwenen is, maar in afwachting van de wederkomst van de koning heeft het volk te maken met een priester. En inderdaad, die richt hier een godsdienst in. Ik weet niet hoe ik dat beter zou kunnen zeggen. Waarmee ik maar gezegd heb dat ik zelf ook vind dat de uitdrukking niet helemaal correct is, maar hoe zeg je zoiets anders? In ieder geval, dit is de situatie. Nou, dat is precies, zeg, dat is het precies de hele totale nieuwtestamentische waarheid in één notendop. Want het hele Nieuwe Testament, de nieuwtestamentische geschriften vanaf Matteüs, dat zijn dus al die geschriften die geschreven zijn, ik zeg het er met opzet bij, zijn dus al die geschriften die geschreven zijn na de opstanding van Christus. Dat geldt dus ook voor Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes, uitdrukkelijk geschreven na de opstanding van Christus. Wel, al die nieuwtestamentische schriften spreken over niets anders dan dit. Punt 1 namelijk, dat er verlossing uit Egypte heeft plaatsgevonden. Verlossing uit het diensthuis. Hoef ik op een plaats als deze niet te zeggen. He? Nou, misschien in uw midden wel, maar op een plaats als deze feitelijk niet. Want iedereen wordt op deze plek geacht te weten dat als christenen zeggen, lezen uit de wet. En die wet begint met, ik ben de Heer uw God die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Dan wordt iedereen geacht te weten en te begrijpen dat daarmee niet zozeer letterlijk Egypte bedoeld is. Maar dat bedoeld is een hogere waarheid die ontleend is, typologisch uiteraard, aan de uittocht uit Egypte. Door de eerste woorden van de wet, zal ik maar zeggen, de aanhef van de zogeheten 10 geboden, spreekt daar dus inderdaad al van. Want hoe dan ook, het diensthuis, het slavenhuis betekent dat gewoon, hè. De slavernij in Egypte waaruit Israël verlost was, is in tweede instantie gewoon een beeld van de slavernij van Israël later onder de wet. Nou ja, hoeveel schriftplaatsen uit het Nieuwe Testament wilt u hebben eigenlijk waar dat staat? Dat dat slavernij is, leven onder de wet, en dat men daarvan moest verlost worden. En dat de wet een juk was, een slavenjuk zeggen we dan, een juk was wat men ook niet dragen kon, waaronder men bezweek, zei Petrus, om maar eens iemand te noemen. Maar feitelijk, alle nieuwtestamentische boeken spreken daarover. Misschien hier en daar een klein briefje niet, dat zou kunnen zijn, maar goed, daar gaan we dan maar niet over discussiëren, lijkt mij. Maar in het algemeen is dat de nieuwtestamentische waarheid, dat nu de echte verlossing tot stand gekomen is, waarvan de verlossing uit Egypte nou eenmaal slechts een afbeelding was. Daarmee wil ik niks afdoen aan de grootte van dat wonder van deze verlossing uit Egypte in de tijd, maar neem niet weg dat heel die geschiedenis een voorafschaduwing is van, en dus een illustratie van, de verlossing die door de ware Mozes, namelijk door de Heer Jezus Christus, tot stand gebracht is, die ons inderdaad uitgeleid heeft uit het diensthuis. Ik zal even wat zachter praten, vanwege de plaats waar ik sta, niet waar, want het is toch wel een beetje vreemd dat iedereen geacht wordt te weten dat de verlossing uit Egypte eigenlijk staat voor de verlossing uit het Oude Verbond, maar gewoonlijk gaat men verder met de volgende regels te lezen in Exodus. Dus ik ben de Heer uw God die u uit Egypteland uitgeleid heeft, waarna alsnog het volk, zelfs bij diezelfde gelegenheid, officieel onder de wet geplaatst wordt. Want zo begint dat, hè. Stellen wij ons onder de wet des Heren, en dan ik ben de Heer uw God die u van de wet verlost heeft. Want dat betekent het eigenlijk. Overdrachtelijk. Maar het kan nooit letterlijk bedoeld zijn als het op ons of welke christen dan ook gelegd wordt. Want de meeste christenen komen niet in Egypte, komen er niet uit, gaan er ook niet naartoe, zijn er nooit geweest, hopen er ook nooit te komen, of hoe je dat maar zegt. Ik bedoel, het kan alleen maar overdrachtelijk bedoeld zijn. Maar als je dat consequent voortzet, heb je meteen het recht niet meer om de rest van het schriftgedeelte te lezen. Althans niet in hetzelfde verband. En dat is maar waar het om gaat. In ieder geval niet in de letterlijke betekenis. Omdat je de aanhef ook niet in de letterlijke betekenis neemt. Maar wat ik maar zeggen wil is dit, dat als hier gesproken wordt over die man die ons uit Egypteland uitgevoerd heeft, dan is dat gewoon overdrachtelijk. Is het letterlijk Mozes, maar is het overdrachtelijk de profeet als Mozes. Waarover uiteraard niet alleen Exodus, maar waarover uiteraard ook het Nieuwe Testament spreekt. En met name denk ik dan aan de uitspraken daaromtrent in Johannes 1, om maar eens wat te noemen. Hè. De profeet als Mozes die komen zou. Mozes is een type van Christus. De slavernij in Egypte is een beeld van de slavernij van de wet. Kortom, overdrachtelijk wordt hier gesproken over Christus die inderdaad ons heeft verlost uit de slavernij van de wet. En dat is nog maar de halve waarheid, want één fase verder, maar die hebben we hier ook al ooit alles besproken. De verlossing uit de slavernij van Egypte is feitelijk ook de verlossing uit de slavernij van de zonde en zelfs uit de slavernij van de dood. Maar goed, daar kom ik nou niet meer op terug, want dat hebben we ooit eens een keer een hele avond hebben daaraan besteed. Dus dat hoef ik nou niet meer te doen. Verlossing uit Egypte is verlossing van heel de wereld, verlossing zelfs van heel de oude schepping, maar in het bijzonder verlossing uit de slavernij van de wet. In elk geval. En anders moeten we het weer lezen in Hebreeën 2, weet u wel, want daar staat dat we inderdaad verlost zijn van de slavernij, namelijk die van de dood. Nou, hoe dat ook zij, het Nieuwe Testament spreekt over de ware Mozes, de werkelijke verlosser, de werkelijke koning, de zoon van David, Matteüs 1 vers 1, want je moet toch ergens beginnen, dus begin ik maar bij vers 1, hè. Matteüs 1 vers 1, de zoon van David, de erfgenaam van de troon van David, de beloofde koning die zijn onwankelbaar koninkrijk zou oprichten, die is ook inderdaad verschenen en werd ook als zodanig aangesteld. Ik toch heb mijn koning gesteld over Zion, de berg mijner heiligheid, sprak God zelf. Nou ja, aangehaald uit Psalm 2, maar niet in het Nieuwe Testament wordt het ook aangehaald. God heeft die koning aangesteld, God heeft door die koning inderdaad verlossing tot stand gebracht. Alleen het probleem is dat de koning inmiddels verdwenen is, want die is naar een hoge plaats gegaan. Toch? Ja, gestorven, begraven, opgewekt, daar is dan de koning, maar bovendien ten hemel gevaren. Ik kan niet meer, ja, ik weet nooit of ik dat nou zo gauw wel zeggen zal of niet, maar kijk, in het Nieuwe, dan zal ik het maar gewoon even vlot zeggen dan, hè. In het Nieuwe Testament vinden wij een figuur als Paulus, die op dezezelfde berg geweest is, maar waarvan gezegd wordt dat hij is opgetrokken geweest tot in het paradijs God, tot in de derde hemel. Naar aardse maatstaven was hij op Horeb. Op Sinai, een berg in Arabië, zegt hij. Maar in feite was hij in de hemel zelf en heeft daar het een en ander aan dingen gezien die hij graag zou willen uitspreken. Maar het werd hem niet toegestaan door de tweede Korintiërs. Nou goed, door de Korintiërs. Ja, zo was dat. Dat wil zeggen, op de Sinai, maar wat ziet men daar op de Sinai? Als men op die berg is, waar is men dan feitelijk? Nou, als het er helemaal over gaat, dan is men in de hemel. In ieder geval in de Bijbelse geschiedenis. En we kennen daar dus in ieder geval ook drie voorbeelden van. De een is Mozes. Dat kan niet missen. We hebben het, ik weet niet of we het daar al over gesproken hebben. Maar van Mozes staat dat hij op de berg geweest is. En dat hij daar de voorbeelden heeft gezien voor de tabernakel. En hij moest de tabernakel dus bouwen dan wel laten bouwen naar het voorbeeld dat hem op de berg getoond was. Zegt Hebreeën 8 onder andere dan. In Exodus staat het ook. Maar hij moest de tabernakel bouwen als afbeelding van hemelse dingen, zegt de Hebreeënbrief. Kortom, Mozes heeft hemelse dingen gezien op de Sinai. Dus je kan net zo goed zeggen, als je op Sinai bent, ben je feitelijk in de hemel. Zo is het in de Bijbel zo. He? En dat vinden we bij Mozes, die hemelse dingen gezien heeft en daar een aardse uitbeelding of afbeelding van moest maken in de vorm van de tabernakel. Daarna vinden we de figuur Elia die op diezelfde plek geweest is. Daar staat niet bij wat hij precies gezien heeft. Maar hij moet gelijksoortige dingen gezien hebben. Bovendien, de verbinding tussen Mozes en Elia ligt natuurlijk zeer voor de hand. Omdat er heel wat schriftplaatsen die twee in één adem genoemd worden. En bovendien, omdat die twee samen nog een stukje aardse loopbaan zelfs te vervullen hebben in de toekomst. En die ene keer dat ze onderweg nog ergens gezien werden, was het eigenlijk ook in hemelse heerlijkheid. Dat was op de berg der verheerlijking namelijk. En de derde van wie wij hetzelfde lezen, dat hij op die berg geweest is, dat moet je wel goed lezen, zeg ik altijd. Maar goed, maar de derde van wie wij dat lezen, is inderdaad van de apostel Paulus. De berg in Arabië. In ieder geval was hij in Arabië. En hij zegt dat er in Arabië een berg is. Dus je mag aannemen dat toen hij zijn hemelse visioen kreeg in Arabië, dat hij toen ook inderdaad op die berg in Arabië geweest was. En dat was de Sinaï, dat zegt hij er ook bij trouwens, in Gelaten 4. Dus daar houden we het maar op. En hij zal dezelfde dingen gezien hebben als Mozes, alleen hij hoefde geen aardse afbeelding ervan te maken. Hij mocht het gewoon ronduit prediken, van God. Nee, van de mensen niet altijd. Maar goed, daar hadden we het al even over. En vandaar dat de apostel Paulus dus ook zomaar ineens wist de betekenis van de tabernakel. Want de tabernakel was een afbeelding van de dingen die Mozes gezien had, maar Paulus had ze ook gezien. Dus hij had inzicht in de betekenis van de tabernakel. En hij is ook de enige in de Bijbel, als hij tenminste de Hebreeënbrief geschreven heeft. Maar goed, hij is ook de enige in de Bijbel die inderdaad daar commentaar op geeft. Geen wonder. Hij heeft dezelfde dingen gezien. Wat ik maar wil zeggen, is dat als Mozes hier op de berg is, is dat uiteindelijk, in ieder geval, op zijn minst, een beeld van de hemel. En dat is trouwens niks bijzonders, want in feite is dat in de Bijbel zo met elke berg. Zelfs als die berg staat voor Babel, want de koning van Babel blijkt uiteindelijk ook niemand anders te zijn dan de engel des lichts, zal ik maar zeggen. Maar goed, ik kan het beter noemen de duivel, de Satanus, want die is inderdaad nog in de hemel. Dus zelfs dan klopt het. Kortom, de berg staat voor hemelse dingen. Waar je die ook in de Bijbel vindt. En dat is hier ook zo, want het hele punt is dat Mozes de berg op was vanwege het woord Gods. Maar hij is een beeld van de Heer Jezus die inderdaad naar de hemel ging, vanaf een berg trouwens, Olijfberg in dat geval, maar niettemin die naar de hemel voer en inderdaad ook vanwege het woord Gods. Om gelijke redenen. Bovendien, Mozes was hier op de berg vanwege het woord met betrekking tot het oude verbond, terwijl Christus naar de hemel is gegaan vanwege het woord van het nieuwe verbond. Nou goed, die vergelijking hebben we al verschillende malen gemaakt, dus daar durf ik nauwelijks meer op terug te komen. Maar dat is de situatie. En dat is niet alleen de zomaar een algemene gedachte, maar het is de gedachte die inderdaad in alle nieuwtestamentische bijbelboeken, in het algemeen gesproken, naar voren gebracht wordt. In het bijzonder natuurlijk in de Hebreeënbrief, dat lijkt me duidelijk, die gaat daar helemaal over. Maar in het algemeen vinden we het in alle bijbelboeken terug. En zelfs in Handelingen, wat mag dan Paulus geweest zijn, die grote nadruk legt op de hemelse positie van Christus nu. Het neemt niet weg dat de andere apostelen spreken over het verschijnsel dat de Heer weliswaar naar de hemel gegaan is, maar dat hij zal terugkeren. En dat hij weer zich zal openbaren op aarde. Dus niet alleen de gedachte van Jacobus in 1 Korinthe, in Handelingen 15, maar het is in het bijzonder de gedachte van Petrus. Het is helaas wat ongelukkig vertaald, zeg ik altijd. Maar ja, ik aarzel toch maar niet om het aan te halen uit Handelingen. Want in Handelingen vinden we dan de prediking van het nieuwe verbond. Daar is de Heer zojuist, enige dagen daarvoor, ten hemel gevaren, althans zichtbaar, laat ik het zo zeggen dan. En daar wordt dus het nieuwe verbond gepredikt. Er wordt de uittocht uit Egypte, zal ik maar zeggen, gepredikt. Er wordt de verlossing gepredikt. En dan lezen wij in Handelingen 3, de tweede toespraak van Petrus die we hebben. Waar hij zegt in vers 19 van Handelingen 3. Betert u dan en bekeert u, dat is twee keer hetzelfde, dat begrijpt u hopelijk, hè. Betert u dan, namelijk bekeert u, opdat uw zonden mogen uitgewist worden, en ik lees hem zo, opdat tijden der verkoeling zullen komen van het aangezicht des Heren. Als we ooit Handelingen bespreken, zal ik het gewoon uitgebreider verklaren waarom ik dat dan zo lees. Maar het gaat erom dat het er feitelijk staat ook. Beter u dan en bekeert u, opdat uw zonden mogen uitgewist worden, opdat tijden der verkoeling zullen komen van het aangezicht des Heren. U weet u wat tijden der verkoeling voorstelt? Goed dan, tijd der verkwikking heet het in het Oude Testament. Tijd der verbetering heet het bij gelegenheid in Hebreeën. Gewoon een nieuw verbond. Ja, gewoon een nieuw verbond. Dat is gewoon een Oud-Testamentische uitdrukking, hoor. Opdat de aangekondigde tijden der verkoeling, van verkwikking, herleving, zit er allemaal in. We hebben daar geen goed Nederlands woord voor. Wanneer de tijden der verkoeling zullen komen, of op dat tijden der verkoeling zullen komen van het aangezicht des Heren, en hij zenden zal, niet gezonden zal hebben, al is het verschil heus niet zo groot, maar en hij zenden zal Jezus Christus, die u tevoren gepredikt, dan wel voorgesteld is. Jezus Christus namelijk, welke de hemel moet ontvangen, dat wil zeggen de hemel moet Jezus Christus ontvangen, tot de tijden der wederoprichting aller dingen. Maar dat staat er niet, zo wordt de tekst meestal misbruikt. Nee, zo, heb je het nooit gehoord? Dan zegt men, alle dingen zullen weder worden opgericht. Dat betekent dat alle mensen en heel de wereld ooit een keer behouden zal worden. Nooit gehoord? Dan bent u gewaarschuwd. Hier staat niet, hier wordt niet gesproken over tijden der wederoprichting aller dingen. Want niet alle dingen worden wederopgericht. Maar alleen alle dingen waarvan de profeten gesproken hebben. En dat staat er dus op. Dus welke de hemel moet ontvangen tot de tijden der wederoprichting alle dingen die God gesproken heeft door de mond van al zijn heilige profeten van alle eeuw. En wat er dan weder zal opgericht worden, staat onder andere samenvattend in Handelingen 15. En wordt daar aangehaald door Jacobus. En die zegt, God verzamelt zich eerst een volk uit de heidenen voor zijn naam. En daarmee stemmen overeen de profeten die zeggen, na deze zal ik wederkeren en de vervallen hut van David weder oprichten. Handelingen 15. En waar het om gaat is, dat Petrus dus in Handelingen 3 zegt, dat Christus weliswaar ten hemel is gevaren, maar dat hij in de toekomst opnieuw zal verschijnen. Maar dat wacht op de bekering van Israël, dat staat er ook, betert u dan en bekeert u, opdat, met als doel, nou ja, opdat het nieuwe verbond over het volk zou aanbreken en opdat inderdaad de Christus opnieuw zou verschijnen en opdat hij dus zou wederopbouwen, vers 16 van Handelingen 15, opdat hij dus zou wederopbouwen de tabernakel van David die vervallen is en hetgeen daarvan verbroken is zal hij wederopbouwen, hij zal die namelijk wederoprichten. Vers 16, daar heb je dus precies waar het om gaat. Wat weer opgericht zal worden is Israël in het algemeen en dus het koninkrijk van Israël, van David in het bijzonder. Nou, dat komt precies overeen met de gedachte van Exodus 32 vers 1. Waar is de koning? Waar is de man die heerschappij zou hebben over Israël? Wel, hij heeft weliswaar verlossing tot stand gebracht, maar is sindsdien de berg op. Eerst de Olijfberg dan en vervolgens nog een eindje verder. En Petrus zegt in de eerste plaats dat hij daar getuige van geweest is, in de zin van dat hij dat gezien heeft. En vervolgens zegt hij, wel, hij komt wel terug, maar dat wacht op de bekering van Israël. En om die reden werd dus ook hier aan Israël het evangelie gepredikt. Heel simpele zaak. Maar wat gebeurt er in afwachting van de wederkomst van Christus? Nou, ongeveer hetzelfde als wat er gebeurt in afwachting van de wederkomst van Mozes van de berg. Dat ligt er voor de hand, of niet? Er moet toch een verband tussen bestaan? De koning is zoek. Alle nieuwtestamentische boeken zeggen dat Christus gezeten is aan de rechterhand Gods. Het zij op grond van Psalm 2. Het zij op grond van Psalm 110. Ik had de andere volgorde trouwens moeten gebruiken. Want Psalm 110 wordt, dacht ik, vaker geciteerd nog dan Psalm 2. En Psalm 2 spreekt over: gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd, eist van mij en ik zal de heidenen geven tot uw bezitting. En er wordt dus inderdaad gesproken over de Heer Jezus Christus, die tot zoon en erfgenaam is aangesteld, en die maar wat hoeft te zeggen, die maar hoeft te eisen, en dan zal hij al de volkeren ontvangen tot zijn bezitting. En dan zal hij inderdaad zijn koninkrijk over hen vestigen. Hij zal die volkeren namelijk onderwerpen met een ijzeren roede. Toch? Daar staat er dat toch allemaal, Psalm 2. Nou goed. En Psalm 110 zegt: de Heer heeft gezegd tot mijn Heere, zit aan mijn rechterhand. Dat is precies hetzelfde dus, op de troon namelijk. Zit aan mijn rechterhand. Dat het een troon is, staat het Nieuwe Testament er vele malen gewoon bij. Zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijand zal stellen door de voetbank uw voeten. Dat is precies dezelfde waarheid. Alleen daar, in Psalm 110, wordt die gedachte aangevuld met de uitspraak in vers 4. Gij zijt priester in de eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Dat wil zeggen, als de koning is hij gezeten aan de rechterhand Gods en is hij verborgen in de hemel, waarna vervolgens de nadruk erop gelegd wordt, niet op zijn koningschap, want dan zou hij de heiden of de volkeren aan zich moeten onderwerpen, zou hij zijn macht en zijn toorn moeten manifesteren in de wereld. Toorn, zoals ook beschreven in Psalm 2 overigens. Dan zal hij tot die volkeren moeten spreken in zijn toorn, en in zijn grimmigheid zal hij hen dan verschrikken enzovoort, want dat staat daar allemaal. Maar in afwachting van de openbaring van de koning, in afwachting dus van de wederkomst van Christus als de koning over Israël en de volkeren, wordt hij ons voorgesteld als de hoge priester tot wie wij naderen. Want hoe dan ook, de Hebreeënbrief leert dat wij in geloof naderen tot die troon in de hemel waarop Christus gezeten is, maar uitdrukkelijk wordt er niet gezegd dat hij daar zit als de koning, hoewel het niet ontkennen valt overigens, maar het wordt daar uitdrukkelijk niet geleerd. Er wordt ook niet geleerd dat het niet zo is trouwens, maar het wordt er uitdrukkelijk niet geleerd. Wat daar geleerd wordt in Hebreeën, is dat hij gezeten is aan de rechterhand Gods als de hoge priester. Ik wil maar zeggen, niet zozeer Mozes, maar juist Aaron. Of in gewoon Nederlands, terwijl de koning in de hemel is en inderdaad niet zijn koninkrijk openbaart, omdat dat wacht op de bekering in ieder geval van het Joodse volk, op grond van bijvoorbeeld Daniel 9. Dus terwijl die koning in de hemel is en niet van plan is om vandaag zijn koninkrijk te openbaren, hebben wij van doen niet met een koning, maar hebben wij van doen met de hoge priester. Kortom, wij hebben niet van doen met Mozes, wij hebben van doen met Aaron. Daarna nemen wij in onze vrije tijd uiteraard de Hebreeënbrief weer. Dan lezen wij boven het eerste deel ongeveer, althans, van de Hebreeënbrief: Christus overtreft Mozes. Dat is boven hoofdstuk 3. En 4. En ik meen dat boven hoofdstuk 5 of daaromtrent staat: Christus overtreft Aaron. En dat klopt, daar gaat de hele rest van het boek over. En dat is het grootste deel uiteraard. Want het is waar dat Christus meer is dan Mozes. Maar vervolgens wordt toch de vergelijking gemaakt, niet zozeer tussen Mozes en Christus, maar tussen Aaron en Christus, de hoge priester namelijk, naar de ordening van Melchizedek. Nou, natuurlijk, hij is dezelfde, maar ja, zowel Mozes als Aaron zijn een type van Christus. Maar in ons geval, in onze bedeling, ligt de nadruk niet op Mozes, op het koningschap van Christus, want dat wordt pas geopenbaard en gemanifesteerd in de toekomst. En dus ligt de nadruk op zijn andere kant, zal ik maar zeggen, zijn andere functie, namelijk die van hoge priester. Nou, dat is maar waar het om gaat. Nou, en dan gaan we terug naar Exodus 32 vers 1. Het volk zag dat Mozes vertoog van de berg af te komen, en dus verzamelde het volk tot Aaron. Ik moet alleen denken altijd aan Petrus, die erom bekend is dat hij predikte de spoedige wederkomst van Christus, onder andere naar aanleiding van Handelingen 3, wat we zojuist gelezen hebben, het schriftgedeelte. Men trekt daaruit de conclusie dat Petrus deze woorden spreekt, maar kennelijk met de gedachte dat binnen afzienbare tijd dat Joodse volk in ieder geval tot geloof zou zijn gekomen en dat dan dus de Heer Jezus zou zijn wedergekeerd. Of zou wederkeren. Kortom, men verwachtte, in ieder geval van Petrus wordt dat gedacht, dat hij verwachtte de spoedige wederkomst van Christus in zijn dagen, tijdens zijn leven nog. Of dat helemaal terecht is, die conclusies, dat weet ik ook niet. Maar het lijkt mij wel, want het blijkt dat later de apostel Paulus bij de Thessalonicenzen de dingen zelfs moet bijstellen. En daar zegt hij feitelijk, nou kijk, Christus komt, en dan zeg ik met eigen woorden. Hè? Die zegt, nou ja, dat koninkrijk komt nog niet, maar maak je geen zorgen. Ik weet wel dat er gelovigen zijn die inmiddels overlijden en dus dat koninkrijk hier op aarde. Want dat was wat men verwachtte. Dus dat koninkrijk niet binnengaan, want ze sterven voor die tijd. Maar, zegt Paulus, maak je geen zorgen, want ik zal je vertellen hoe het in de toekomst gaat. In de toekomst komt de Heer terug, dat is waar. Maar degenen die ontslapen zijn, de gelovigen die voor die tijd zijn overleden, zullen eerst opstaan. Dan gaan ze toch het koninkrijk binnen, uiteraard. En wij die levend overgebleven zijn, zullen samen met de inmiddels opgewekte gelovigen de Heer tegemoet gaan in de lucht. En alzo zullen wij altijd met de Heer wezen, waarmee hij dus punt 1 zegt, zie maar niet te veel uit naar de komst van het aardse koninkrijk, want het is eigenlijk niet zozeer aan de orde. Want hoe dan ook, ook al komt het in onze dagen niet, er speelt niet echt een probleem, het komt heus ooit een keer. Maar de andere kant van het verhaal is dat onze toekomst, de toekomst van de gelovigen van vandaag, ook niet ligt in het aardse koninkrijk, zoals het in de toekomst geopenbaard zal worden bij de wederkomst van Christus, maar onze toekomst ligt in de hemel. Nou ja, het koninkrijk uiteraard, maar het hemelse aspect van dat koninkrijk, zodat die twee dingen in één keer zegt daar. Je moet altijd langzaam lezen daar om dat goed op te merken. Maar hij zegt het echt. Hij zegt dat we niet moeten denken dat degenen die levend overblijven tot de toekomst des Heren, zullen voorkomen degenen die ontslapen zijn. Dat betekent toch dat hij uitgaat van de kennelijk algemene gedachte dat degenen die levend overblijven, inderdaad de 1000 jaren zal ik maar zeggen, zullen binnengaan. En dat degenen die ontslapen zijn helaas pech hebben, want ze zijn voor die tijd overleden. En dan zegt hij, nou zo zit het niet, want die overledenen zullen eerst opstaan. En daarna gaan ze samen met ons die levend overblijven, het koninkrijk weliswaar binnen, maar niet zozeer de 1000 jaren hier op aarde, maar de hemel. En dat is Paulus. Want het punt is, en dan zeg ik het maar weer eenvoudig, ik hoop niet dat u me kwalijk neemt dat ik dat niet zo vers voor vers allemaal citeer of opzoek met u in het Nieuwe Testament, maar ik vat het maar samen, de gedachte is inderdaad dat de Heer naar de hemel gegaan is in afwachting van de betrekkelijk nabije bekering van het Joodse volk. Daarom wilde de Heer ook geen antwoord geven op de vraag van Petrus in Handelingen 1 al. Zult gij in deze dagen uw koninkrijk aan Israël wederoprichten? Die zei, nou daar komt je niet toe om dat te weten, maar ik zal je wat anders vertellen. Hij zegt, je zult aangedaan worden met kracht uit de hoogte en gij zult mijn getuige zijn. Want hoe dan ook, als het volk niet eerst tot geloof komt, komt het koninkrijk sowieso niet. En hoe zouden zij geloven? Romeinen 10, zei Paulus. Hoe zouden zij geloven zonder die hun predikt? Dat wil zeggen, als het koninkrijk komt of niet, wel, er zal dan toch eerst het evangelie gepredikt moeten worden aan alle volken voordat het einde komt. Dat zei de Heer een paar dagen daarvoor. Nou, een paar weken daarvoor. In Matthäus 24. Dus hij zegt tegen de discipelen, nou, het komt je niet toe te weten de tijden en de gelegenheden die de Vader in zijn eigen hand gesteld heeft. Maar, gij zult aangedaan worden met kracht uit de hoge, gij zult mijn getuigen zijn, beginnen het Jeruzalem en heel Judea, Samaria, tot aan de einde der aarde, enzovoorts. En dat waren zo'n beetje de laatste woorden van de Heer, want toen voer hij ten hemel. Zodat ze achterbleven met de opdracht om het evangelie te gaan prediken. Aan de mensheid in het algemeen, aan de volken of hoe het maar heten mag. Maar beginnend in Jeruzalem, met als doel uiteraard de bekering van het Joodse volk. En als gevolg daarvan de wederkomst van Christus op de troon van David in Jeruzalem. Herwederoprichting van de vervallen troon van David. Is het allemaal misgelopen? Eigenlijk? Nou, het is maar hoe je dat zegt natuurlijk. Het hele punt is dat er nooit bijgestaan heeft binnen welke tijd dat zou gebeuren. Dat hoefde trouwens in zekere zin althans ook niet, omdat wij langs andere schriftplaatsen weten dat er weliswaar een tijd voor bestemd is, maar dat die klok die die tijd moet aangeven gewoon stilstaat. Dus tijdaanduiding heeft geen zin. Wij kennen die tijdsaanduiding. De tijdsaanduiding is, het zou gebeuren aan het einde van de 70ste week van Daniël. Maar die moest toen nog beginnen, die moet nu nog beginnen. En dan moet men nog wachten op het einde. Nou goed, daar ga ik nog maar niet verder op in, anders komen we helemaal in de eschatologie terecht. Maar de vraag is het nou mislukt of niet? Nou, er is niks mislukt. Die waarheid die de apostelen in gedachten hadden en voor een deel ook predikten, dat blijft nog steeds gewoon Bijbelse waarheid. De hemel moet hem ontvangen tot de tijden der wederoprichting alle dingen, maar dat gebeurt pas bij de bekering van in ieder geval het Joodse volk. Aan het einde van de 70ste week van Daniël. Maar het bleef inderdaad nogal uit. Dat is ook het laatste probleem van, in de Bijbel althans, van de apostel Petrus geweest. Want leest u maar zijn laatste brief en zijn laatste hoofdstuk. Daar zegt hij, nou ja, het lijkt er wel op alsof het voorlopig niet komt, dat koninkrijk enzovoorts. Daar ziet het wel naar uit. En sommige spotters zeggen, nou het zal helemaal wel niet meer komen. Maar Petrus zegt, ja het komt wel, maar het is een kwestie van de juiste rekensom. Die geeft hij nu trouwens min of meer bij, maar daar zal ik dan maar niet op ingaan. Waarna de vraag gesteld zou moeten worden, maar wat moeten we dan als het koninkrijk voorlopig dan toch niet komt, en als Mozes dus nog zo lang op die berg blijft, om even kortsluiting tot stand te brengen, wat moeten we nou wachten ervan? Nou, zegt Petrus, naar Paulus luisteren. Dan zeg ik het wat ruw. Petrus zei het voor zijn doen, heel vriendelijk. Hij zegt, je moet de brieven lezen van onze geliefde broeder Paulus, zei hij. Maar hij zei er meteen bij dat die brieven zijn die de onverstandige mensen verdraaien tot hun eigen schade. En hij geeft dan ook toe dat er dingen in zijn die zwaar zijn om te verstaan, maar niettemin, wat er in die brieven van Paulus besproken wordt, heeft allemaal te maken met het uitblijven van de wederkomst van Christus en dus even te maken met wat er in die tussentijd dan gebeurt, precies. Hoe we dan moeten. Als namelijk niet binnen onze generatie, zal ik maar zeggen, te verwachten valt dat het koninkrijk openbaar wordt, gezien vanuit Handelingen 2, 3 en wat er verder volgt, hè. Als dan dat koninkrijk niet binnen onze leeftijd openbaar wordt, ja, waar moeten we ons dan op richten? Hoe zit dat dan? Welke verwachting hebben we dan eigenlijk? En dan zegt Paulus, nou, intussen ben je burger geworden wel degelijk van dat koninkrijk, want het koninkrijk is er al lang, want de koning zit al lang op de troon. Maar aangezien het koninkrijk niet openbaar wordt, omdat het volk van die koning gezegd heeft, wij willen niet dat deze over ons koning zij, ik citeer dus weer uit de gelijkenis, hè? Omdat dat koninkrijk dus niet openbaar wordt, blijft het verborgen in de hemel, maar maak je niet ongerust. Wat er gebeurt, is dat God ons met Christus zet in de hemel en met hem, met Christus, deelgegeven heeft aan dat hemelse koninkrijk. Kortom, in die tussentijd naderen wij dus niet tot de troon van de zoon van David, de troon van de koning in Jeruzalem, maar wij naderen tot de troon van de hoge priester. In het hemels Jeruzalem. Bij nader inzien meer de hemel dan Jeruzalem dus. Hè? Want dat is de gedachte van Hebreeën 12. Maar daar hebben we het vorige keer ook al over gehad. Nou, dat is het hele idee. Wat Paulus dus uiteenzet is wat er gebeuren moet en wat er gebeurt. Wat Gods werk is in de dagen waarin de Heer ten hemel is gevaren en waarin hij nog niet teruggekeerd is. Hij zegt daarvan, in die tussentijd hebben wij een hoge priester. Vooropgesteld dan, want dat geloof ik namelijk, dat de Hebreeënbrief door de apostel Paulus geschreven is. Maar ook indien hij niet door Paulus geschreven is, maakt het niks uit. Alleen in de andere brieven gebruikt hij wat andere termen voor dezelfde waarheid, maar het blijft dezelfde waarheid. Namelijk dat een hoofd, een heer, een zaligmaker, een voorspraak hebben in de hemel, wel degelijk aan de rechterhand Gods. En in de Hebreeënbrief heet dat dan inderdaad de hoge priester. Maar de hoge priester is hoofd, zaligmaker, verlosser, vorst des levens, herder of voorspraak of hoe het maar heten mag. Dus in werkelijkheid maakt het geen verschil. uit welk van de brieven van Paulus we dan ook citeren. Hoe het ook zij, het is deze gedachte die hier naar voren gebracht wordt in Exodus 32 in één vers. En je zou dat meteen moeten herkennen. Begrijp me goed, die waarheden die ik u net uiteenzet, zo in het algemeen uit het Nieuwe Testament, die zijn niet ontleend aan Exodus 32 vers 1, maar als we ze kennen, vinden we ze in Exodus 32 vers 1 terug. Het volk zag dat Christus vertoog van de hemel af te komen, en dus verzamelden zij zich dus tot de hoge priester. De koning was weg, maar men verzamelde tot de hoge priester. Jawel, natuurlijk, maar daarom zijn het wel twee dingen. Al is het één man, maar het zijn twee dingen. Het zijn twee verschillende zaken. Nee, precies. Precies. Dat is het hele punt. Degene die met ons is, degene op wie wij zien enzovoorts, degene die wij zien, hoe moet je het anders voorstellen dan, is inderdaad de hoge priester. Het probleem zit erin dat wij niet verschil kunnen maken tussen een zienlijke Christus bij ons, want die is er niet, of een onzienlijke Christus in de hemel. Maar je moet de Bijbelse gedachtegang volgen, dat degene die zich verbergt in de hemel, is niet de hoge priester, is de koning. Maar degene die zich aan ons bekend maakt, vanuit de hemel overigens, is zijn broer, dat wil zeggen zijn mede-erfgenaam. Het is in feite dus dezelfde, namelijk de hoge priester. En omdat het twee functies zijn, twee functies die in wezen ook los van elkaar staan, worden ze in de Bijbelse typologie ook gewoonlijk door twee personen aan ons voorgesteld. Niettemin, die twee horen dan wel bij elkaar. Alleen zijn dan gewone broers of zoiets. Hè? Ik vind het altijd leuk dat we in de Bijbel een hoge priester, of een priester, ja, tegenkomen, die heet mijn broer is koning. Achimelech, mijn broer is koning. Ja, vanzelfsprekend, hè? Typologisch is dat vanzelfsprekend. De broer van de hoge priester is per definitie koning. De mede-erfgenaam van de hoge priester is uiteraard de koning. Maar je moet dus onderscheid kunnen maken, spijt me als u dat niet kunt, je moet onderscheid kunnen maken tussen twee verschillende functies, die overigens toekomen aan één en dezelfde. Namelijk als Christus. Maar Christus wordt ons niet voorgesteld, wordt ons niet gepredikt als de koning, maar wel degelijk als de hoge priester. Ja. Kan het ook niet helpen. Dat is nou eenmaal de gedachtegang. Als hij koning zou zijn, zou hij de aarde aan zich onderwerpen. Zou hij Israël en de volkeren aan zich onderwerpen enzovoorts. Zou hij gerechtigheid brengen in de wereld. Dat doet hij niet. En in feite is het dan ook zo dat hij als het ware van zijn koninkrijk, althans in de praktijk, juridisch niet, maar de facto wel, hè. In de praktijk ziet hij van dat koninkrijk af. En dus blijft over, en het wordt dan ook met grote nadruk aan ons voorgesteld, blijft over zijn hoge priesterschap. Er zijn ook wat schriftplaten die dat zeggen, hoor. Ik denk met name weer in Daniel 9, omdat ik dat nou een paar keer naar heb verwezen. Daniel 9 staat, en na 69 weken zal de Messias afgesneden of uitgeroeid worden en hij zal niet hebben. Helaas ook wegvertaald, maar vooruit. Hij zal niet hebben, wat niet? Ja, zijn koninkrijk niet. Daar gaat het schriftgedeelte daar namelijk over. Dat na 70 weken de koning en dus het koninkrijk zou komen, dat het huis van David hersteld zal worden, Jeruzalem en het volk, Juda, het Joodse volk enzovoorts, na 70 weken. Maar er staat na 69 weken zal de Messias, dat is hem dan dus, zal afgesneden worden of uitgeroeid worden en hij zal niet hebben. Nou, wat heeft hij dan niet? Zijn koninkrijk niet. Nou, daar gaat het maar om. Wij kennen hem dan ook niet als de koning. Dat is een groot misverstand. Wij kennen hem als de hoge priester. Is hij dan niet koning? Dan zeg ik jawel, maar dan zal ik u nog eens wat zeggen. Ik ben van mening dat in het algemeen, hè, ik bedoel niemand persoonlijk, maar in het algemeen waar men spreekt over Christus of de Heer Jezus of gewoon Jezus als koning, daar heeft men gewoonlijk geen idee van het priesterschap van Christus. Ik zeg dus dat waar men spreekt over de Heer Jezus Christus als de koning, dan gebeurt dat in de praktijk om zijn functie van hoge priester te bedekken. Ik zeg niet dat het moedwillig gebeurt, althans niet moedwillig door de mens, maar zo gebeurt het wel. Want laat mij dan eens zien, hoeveel teksten zijn er eigenlijk in het Nieuwe Testament die leren dat Christus nu koning is? Twee of drie. Zo uit het hoofd. Maar houdt het wel op, denk ik. Nee, dat is het nou juist. Men verwachtte de Messias die koning zou zijn. En nou is die Messias verschenen. En dan hoor je over het koningschap niks meer. Dat is het punt. Dat is ook een van de redenen van het ongeloof van het Joodse volk eigenlijk. En bovendien is het de reden van ongeloof van een heel groot deel van de mensheid. Als die koning is, waarom dan, hè, de bekende vragen, waarom dan niet of waarom dan wel dat enzovoorts. Nee, het punt is ook dat zijn koningschap als het ware, noemen ze net uitdrukking, als in de ijskast gezet is, is dat een net uitdrukking, dat zijn koningschap in ieder geval achteruit gezet is als het ware, dat hij daar even van afziet, even op de troon. Maar ja, er hoort de hoge priester uiteindelijk ook, zeker die naar de ordening van Melchizedek. Maar hij presenteert zich aan ons niet als de koning, uitdrukkelijk niet. Maar hij presenteert zich aan ons als de hoge priester. En niet als degene die heerschappij heeft over het volk. En die recht en gerechtigheid brengt over het volk. Maar als degene die verzoening doet voor de zonden des volks. Want dat is wat de hoge priester doet. Niet degene die het volk aan zich onderwerpt, maar degene die het volk reinigt. Heiligt. Volmaakt stelt, of hoe dat allemaal maar heten mag, in het Nieuwe Testament. En in het Oude trouwens. Nou, dat is het hele punt. Wij kennen Christus niet als koning, wij kennen hem als hoge priester. En nogmaals, wanneer men het altijd maar heeft over de Heer Jezus als koning, dan moet je vrezen dat men hem niet kent als de hoge priester. En ik geloof dat het in de praktijk gewoonlijk zo is. Dus u bent gewaarschuwd. Hè? Nou, hoe dat ook zij. Het wordt hier perfect voorgesteld, namelijk de koning is weg. Die heeft men lang niet gezien. Want deze Mozes, die man die ons uit Egypteland uitgevoerd heeft, wij weten niet wat hem geschied is. Hij is weg. Ja, toegepast op Christus, weten we wat geschied is. Hij verbergt zich. Te dien dagen, zei Jehova, zal ik mijn aangezicht verbergen. En de Heer Jezus zei, de Zoon des Mensen zal terugkeren naar waar hij tevoren was. En eigenlijk zei bij dezelfde gelegenheid, het licht der wereld is nog maar korte tijd bij u lieden en dan gaat het licht weer weg. Dan kwam het toch onder de korenmaat, denk ik wel eens. Maar vooruit. Maar het licht verborgt zich weer en laat de wereld in duisternis achter. De Heer verbergt zijn aangezicht en dus heet om die hele bedeling, zal ik maar zeggen, of in ieder geval die tijd waarin dat gebeurt, heet de verborgenheid en de bedeling waarin het gebeurt, heet de bedeling der verborgenheid. En dus spreekt het Nieuwe Testament uitgebreid over de verborgenheden Gods, dan wel over de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen. Of de verborgenheden van het Koninkrijk Gods, of de verborgenheid van het Koninkrijk, of hoe het maar heten mag. Kortom, we hebben vandaag te doen met een verborgen Koninkrijk. En dus zeiden het tot de discipelen, als je nou wil bidden, bid dan al dus. Niet uw koning komen, of onze koning komen, maar uw koninkrijk komen. Want dat koninkrijk bestaat wel, maar is hier niet, is ergens anders, namelijk nog slechts in de hemel, daar moest het ook eerst zijn, vanzelfsprekend, om vanuit de hemel ook naar de aarde te komen, maar dat wacht op de onderwerping van de onderdanen, zal ik maar zeggen. En aangezien het koninkrijk in ieder geval bij Juda zal beginnen, omdat de Heer zelf nog eenmaal koning is uit het huis van Juda, wacht het op de bekering van Juda en dus van het Joodse volk. En als u denkt, dan kun je lang wachten, dan zeg ik, hè? Dat is een cynische uitspraak, ja, maar ik zei het ook niet. Ik zeg, als u nou zegt, dan kun je lang wachten, met gevoel voor realiteit zullen we dan maar zeggen, dan moet ik u zeggen dat de schrift zegt dat het wel gaat gebeuren, omdat punt 1, in het bijzonder in de toekomst, inderdaad dezezelfde Mozes en diezelfde Elia waar we het over hadden, die allebei op dezezelfde berg geweest waren bij verschillende gelegenheden, en die allebei zoveel wonderen deden in het volk enzovoorts, dat diezelfde Mozes en Elia gezonden worden alsnog naar datzelfde Joodse volk, en in het bijzonder naar Jeruzalem, het is tenslotte de hoofdstad, en daar moet je dan wezen, vanzelfsprekend, maar om daar het evangelie te prediken, uiteraard. Maar aan de andere kant zegt de Heer, nou, als het dan vanzelf zo niet gebeurt, dan neem ik gewoon alle ongelovigen uit het volk weg, dan hou ik vanzelf een gelovig volk over, en dat is wat gaat gebeuren. En niet alleen in verband met het Joodse volk, maar in verband met alle volkeren der aarde. Alleen daarna pas, maar niettemin, zo gaat dat gebeuren. Dus het gebeurt toch. God zorgt dat het gebeurt. En daarom kan hij er ook een datum voor zetten. En dat is ook wat gebeurd is. Nee, die ken ik niet, daar gaat het niet om. Maar het gaat om dat de Bijbel wel degelijk vaststelt dat die datum ervoor is. Dat is Hosea 6, hè? Ja, dat is waar. Dat zal ik eens even opzoeken. Heb ik geen tijd geciteerd, zeg. Hey, Hosea. Nou ja. Ja, ik sta te bedenken, waar moet ik nou bij vers 14 beginnen? Hebben we het weer over Ephraim en Juda? Nou ja. Maar nou heb ik het niet te sprake gebracht, hè? Goed. Maar in Hosea 5, vers 14 staat in die volgorde: want ik zal Ephraim zijn als een felle leeuw en de huizen van Juda als een jonge leeuw. Ik zal verscheuren en heen gaan. Ik zal wegvoeren en er zal geen redder zijn. Ik zal heen gaan en keren weder tot mijn plaats, totdat zij zichzelf schuldig kennen en mijn aangezicht zoeken. Als hun banger zal zijn, zullen zij mij vroeg zoeken. En de Heer zegt, dus ik trek me terug. Al staat er ook, ik neem enigen uit hen mee. Maar dan moet je netjes lezen in vers 14. Want zo is het ook. Hij neemt enigen uit Ephraim en Juda wel degelijk mee. Maar ja, de Paulus zou gezegd hebben, ja dat klopt, want er staat in Psalm 68 ook al, dat als hij zou opvaren naar de hoogte, zou hij enigen met zich meevoeren. Efeze 4, Psalm 68, enzovoorts. Maar goed, laat ik daar dan niet verder op ingaan, maar in ieder geval, hij zou heen gaan en keren tot zijn plaats en wachten totdat zij zichzelf schuldig kennen en mijn aangezicht zoeken. En dan in vers 6 vind je woorden die dat dan nader toelichten, dat wil zeggen, het zijn woorden die Israël geacht wordt uit te spreken in de toekomst, of ook in verband met de toekomst bedoel ik. Er staat namelijk: komt en laat ons wederkeren tot de Heere, want hij heeft verscheurd en hij zal ons genezen. Hij heeft geslagen en hij zal ons verbinden. Hij zal ons na 2 dagen levend maken. Dat wil zeggen, de Heer zal terugkeren naar zijn plaats. En na 2 dagen dus zou het volk tot bekering komen. Dat is het idee. En dan zou het koninkrijk opgericht worden over het volk uiteraard. Hij zal ons na 2 dagen levend maken. Op de 3e dag zal hij ons doen verrijzen. En wij zullen voor zijn aangezicht leven. Dan zullen wij kennen. Wij zullen vervolgen om de Heer te kennen. En dat zijn de woorden uit Jeremia 31. Want er staat, dan zullen zij mij alle kennen, van een kleinste tot de grootste toe. Enzovoort. Dus nieuw verband, dus wat dan aanbreekt na 2 dagen. Petrus becommentarieerde dat, ik heb er straks even naar verwezen. Petrus becommentarieerde dat. Die zei, ja, de koninkrijk komt niet, de koning is ook nog niet gekomen. Sommigen zeggen, hij komt helemaal niet. Maar, zegt Petrus, het is een kwestie van rekenen. Want 1 dag is bij de Heer als 1000 jaar. En 1000 jaar is gelijk 1 dag. Maar hij komt wel degelijk, inderdaad, na 2 dagen van 1000 jaar dus. Daar hebben wij nog wel een paar schriftplaatsen voor, waaruit dat valt te concluderen. Maar goed, daar gaat het nou verder niet om. Maar hier in Hosea staat het in ieder geval ook. Dat die versen bovendien nog een andere toepassing hebben, is mij bekend. Maar meer wil ik er niet van zeggen, anders dan komt er straks iemand die zegt, ja, maar nou, je hebt er vroeger ooit eens wat anders van gezegd. Ja, ook, ja. Er zit nog wel meer aan vast dan alleen wat ik nu gezegd heb. Maar het is maar om even aan te geven hoe die situatie in elkaar steekt. De koning van Israël, de Messias van Israël, de zoon uit het huis van David, het zaad van David, trekt zich terug, is gegaan naar zijn plaats, namelijk in de hemel. Daar komt het op neer. In afwachting van de bekering van Israël. En in die tussentijd hebben wij dus van doen, niet met de koning, maar met ons hoofd, onze herder, onze heiland, onze zaligmaker, zeg maar gewoon hoge priester. Want dat vat dat allemaal samen. Het is trouwens ook Zacharia 9, dat staat er heel mooi. Zeg tot die dochter van Sion, zie uw koning komt. Je weet hoe goed verder gaat dan, hè? Zie uw koning komt. Arm. En hij is heiland, een van de synoniemen voor hoge priester. Of moet ik zeggen, een van de beschrijvingen van wat de hoge priester zou zijn of zou doen. Heil brengen, verlossing tot stand brengen eigenlijk gewoon. Hè. Hij is arm in plaats van rijk. Hij is hoge priester in plaats van koning. En hij rijdt op een ezel in plaats van op een paard. Zie. Maar die koning komt ook nog een keer op een paard. En rijk. En inderdaad in heerlijkheid. Maar dat vers zegt, degene die koning zou zijn, verschijnt in een andere hoedanigheid, namelijk als heiland. En het beschrijft onze hele bedeling feitelijk. Dat is overdrachtelijke taal voor een groot deel. Maar dat ga ik hem verder niet uitleggen. Maar het beschrijft de Heer in onze dagen. Wij kennen hem niet als de koning. Wij kennen hem als de heiland. Of niet als de koning. Maar we kennen dezelfde figuur in zijn andere functie, namelijk die van hoge priester. Bovendien, het is natuurlijk ook niet voor niks dat in het Oude Testament, en met name onder het Oude Verbond, de functie van hoge priester en koning van elkaar gescheiden waren. Want hoe dan ook, ik moet u zeggen, het is niet specifiek nieuwtestamentisch dat één en dezelfde figuur zowel koning als hoge priester is. Het is andersom. Het is specifiek oud-testamentisch, onder de Mosaïsche wet namelijk, het is specifiek oud-testamentisch dat koningschap en hoge priester van elkaar gescheiden zijn. Want normaal gesproken, onder alle volkeren, hoort priesterschap en koningschap toe aan één en dezelfde man. De eerstgeborene uit het volk, namelijk. Die de hoogste verantwoordelijkheid draagt voor het materieel welzijn, het aardse welzijn, het algemeen stoffelijk welzijn van het volk. Maar die ook verantwoordelijk is voor het godsdienstig welzijn van het volk. Hij is dus zowel koning als hoge priester. Beide dingen horen bij het eerstgeboorterecht. Alleen onder de wet werd het gesplitst. Mede, omdat daarbij een illustratie gegeven wordt, heel duidelijk, van dat er twee verschillende dingen zijn, en dat in de dagen van het nieuwe verbond, weliswaar de koning ook hoge priester is en andersom, maar dat in de eerste tijd van het nieuwe verbond, de Heer slechts gekend zal worden in zijn ene hoedanigheid, namelijk die van hoge priester, terwijl hij pas daarna zich ook zal doen kennen als koning. Want de splitsing van die twee onder het oude verbond is dan de uitdrukking van hoe onder het nieuwe verbond inderdaad in twee verschillende tijden de nadruk wordt gelegd eerst op zijn priesterschap en daarna pas, bij zijn wederkomst dus, op zijn koningschap. Nou, toen was het alweer tijd voor de pauze. Een echte draad hadden we eigenlijk nog niet, hè? Maar we proberen hem toch op te nemen. De gedachte was dus simpelweg deze, dat terwijl de koning zich verbergt en dat terwijl het koninkrijk dus verborgen is, wij in onze dagen te maken hebben met de hoge priester. Want terwijl de koning zich verbergt, wordt aan ons de hoge priester, de heiland, namelijk voorgesteld, is het idee. En zo vinden we het hier ook, want het volk wendt zich tot Aaron omdat Mozes er inderdaad niet is. Tot zover hoeft het geen enkel probleem te zijn. En in zichzelf is dat hele vers, vers 1, eigenlijk al een uitbeelding van onze bedeling. Hoe dan ook, het zou zelfs mogelijk zijn om nog andere namen daarin toe te voegen. Want terwijl de koning zich verbergt, hebben wij te maken met Petrus en met Jacobus. Die spreken inderdaad over dat koninkrijk wat op aarde aanbreken zou. Die spreken over het herstel van de troon van David enzovoorts. Maar dat komt voorlopig niet. En na verloop van tijd horen wij van de apostel Petrus dan ook niks meer. En als iedereen die handelingen ooit gelezen heeft, moet het opgevallen zijn dat het boek Handelingen begint eigenlijk met de geschiedenis van Petrus. En op een gegeven moment is de man van het toneel verdwenen en gaat het verhaal verder met Paulus. Precies hetzelfde verhaal. Petrus die eigenlijk het koninkrijk in gedachten heeft, ik wil niet zeggen dat hij dat nou predikte, maar dat had hij dan toch in ieder geval in gedachten. Maar Petrus, die bij zijn afscheidswoorden min of meer in zijn tweede Petrusbrief, het laatste hoofdstuk dus, het woord geeft aan de apostel Paulus. En zo gaat het ook verder, want het tweede deel van, en het belangrijkste deel, het grootste deel van het boek Handelingen, houdt zich inderdaad bezig met de geschiedenis van Paulus, de prediking van Paulus. En Paulus is de man die ons Christus niet voorstelt primair als de koning, hoewel hij dat uiteraard niet ontkent, maar hij stelt hem ons voor als de hoge priester. Nou, dat is maar waar het om gaat. En we mogen dus aannemen dat we dergelijke Paulinische waarheid ook in de rest van dit hoofdstuk tegenkomen. En dat is ook zo. Begrijp me goed, de geschiedenis hier is er niet een van de goede wil van Israël, maar het is er een van de kwade wil van Israël. Maar het neemt niet weg dat die dingen die zij doen en niet hadden mogen doen, dat die dingen wel degelijk een uitbeelding zijn van nieuwtestamentische christelijke waarheid, want dat is maar waar het om gaat. Dat is niet omdat daar bewust zo voor gekozen is door het volk, maar de aardigheid is dat wij in het algemeen leren, en ook in het bijzonder trouwens leren, dat de Heer alle dingen doet medewerken ten goede voor degene die hem lief hebben. Ik zeg er altijd meteen bij dat die uitspraak weliswaar staat in Romeinen 8, maar dat de uitspraak impliceert dat God alle slechte, alle kwade dingen doet medewerken ten goede. Want te zeggen dat goede dingen medewerken ten goede is wel waar, maar tegelijkertijd onzin. Toch? Dat hoef je toch niet te zeggen? Dat is toch een open deur intrappen, wat eigenlijk dus ook niet kan. Hè? Goed. Toch? Goed, dus als Paulus zegt, God doet alle dingen medewerken ten goede voor degene die hem lief hebben, zegt hij dus dat de kwade dingen medewerken ten goede. Nou, dat is waar het om gaat en dat vinden we ook de hele Bijbel door terug. Want dit is maar één van de gelegenheden hier, hier ik zo dus 32, dat is maar één van de gelegenheden waarbij Israël ongehoorzaam is, waarbij dingen gebeuren waarvan historisch gewoon gezegd moet worden dat ze niet zijn naar de wil van God. Maar waarvan tegelijkertijd moet vastgesteld worden dat God ze gebruikt ten goede en in ieder geval tot voorbeeld van ons. En dat is maar waar het om gaat. Nou, we zullen zien. Daar staat namelijk dat men kwam tot Aaron en zei, maak ons goden. Men had kunnen zeggen, geef ons een andere godsdienst of zoiets. Nou, dat is ook inderdaad wat Paulus gedaan heeft. Hij zegt, hier heb je wat anders. Iets veel beters, bovendien. Dat is toch zo? Nou, laat ik maar verder gaan. Er staat dan, Aaron zei tot hen, ruk af de gouden oorsierselen die in de oren uw vrouw, uw zoon en uw dochteren zijn en brengt ze tot mij. Toen rukte het ganse volk de gouden oorsierselen af die in hun oren waren en zij brachten ze tot Aaron. Een oorsiersel in zijn eenvoudigste vorm. Is een ring, toch? Golden earring. Komt uit Den Haag, maar. Dat is toch een ring, of niet? Een oorring. Later worden de ringen versierd met allerlei, moet ik zeggen, versieringen, ornamenten, hoe heet zoiets. Maar fundamenteel blijft het de ring. En als het ding erg ver ontwikkeld wordt, dan is er van de ring niet veel meer terug te vinden. Hè? Dan heet het ineens een oorhanger of zo. Ja. Maar goed, fundamenteel blijft dat nog steeds een ring. Ja, daar is het helemaal duidelijk. Nou goed. Het idee namelijk van een oorsiersel is in de eerste plaats een ring. In de tweede plaats is het idee dat het oor doorboord is, want anders kan het oor niet versierd worden. Daar zijn oplossingen voor gevonden natuurlijk inmiddels, maar dat neemt niet weg dat dit de oorspronkelijke gedachte is. Het doorboren van het oor noodzakelijk om inderdaad een ring door het oor te steken. Wel nu, dit alleen al is typologie. Dat komt ook in de Bijbel voor op verschillende plaatsen. Want het doorsteken van het oor, lelletje uiteraard, hè, met een priem, want zo heet dat in de vertaling. Het doorboren van het oorlelletje, is in de praktijk een beeld van het uitspuiten van iemands oor, dat namelijk helemaal dicht zit. Ik kan u niet adviseren dat met één priem te doen. Maar je moet gevoel hebben voor typologie. Dat gaat nou eenmaal zo niet. Maar het idee van het oor ontstoppen. We hebben zo'n grote rubberen, weet je wel. Het idee van het oor ontstoppen. Het oor doorboren. Het gat in het oor maken. Of weer een gat in het oor maken. Dat idee wordt uitgebeeld in het maken van een gaatje in het oorlelletje. Dat is het nou eenmaal. En het doorboren van het oor, zoals het in de schrift, met name in de psalm, maar ook in de wet genoemd wordt, is een uitbeelding van het oor dat weer horend gemaakt wordt. Eigenlijk de genezing van een dove, daar komt het op neer eigenlijk. Hè? Ja. Maar dat heb ik ook eigenlijk gezegd, maar min of meer. Of was ik zover nog niet? Zal ik het nog verder vertellen? Het oor wordt namelijk doorboord. Nou, dan blijven we het Bijbelse beeld. In de Bijbel wordt het oor doorboord met een priem. Tegen de deurpost, trouwens. Om een of andere reden. Maar wordt het oor doorboord van een slaaf. Die weliswaar, omdat het sabbatjaar was, zijn vrijheid terugkreeg. Maar die slaaf die kiest dan om niet vrij te worden. Hij zegt, nee, ik wil helemaal niet vrij worden. Ik wil gewoon mijn heer blijven dienen. Dat kan, dan hoeft hij niet de vrijheid te krijgen. Dat wil zeggen, als het eerst volgende jubeljaar aanbreekt, dan moest hij toch vrij krijgen, daar gaat het niet om. Maar bij het sabbatjaar zou elke slaaf moeten worden vrijgelaten. Maar een slaaf kon ook zeggen, nou het lijkt me niks, want dan moet ik een eigen carrière gaan opbouwen. Daar voel ik niks voor. Ik kan beter bij deze baas blijven, die bevalt mij goed. En andersom wellicht ook. Maar goed, de slaaf kan dus kiezen om bij zijn heer te blijven. En dan schrijft de wet voor dat die slaaf inderdaad met zijn oor, dat zijn oor doorboord moet worden met een priem tegen de deurpost. Hij moet met zijn oor tegen de deur aangeprikt worden. En er is een heleboel symboliek in één keer. Want het doorboren van het oor wil zeggen dat hij nu horend en dus gehoorzaam, slaaf hè, dat hij dus gehoorzaam is. Want gehoorzaamheid wil zeggen dat men niet alleen kan horen, maar dat men ook inderdaad hoort. En dus gehoor geeft aan de stem van de meester. Trouwens, een van onze Nederlandse woorden voor een slaaf is een horige. Ja, gewoon weten jullie dat nog? Nou, een horige. Daarna verleerden we dat, toen werd het onderhorige, alsof je ook bovenhorigen had. Maar goed, maar inderdaad een horige. Dat wil zeggen, het doorboren van het oor drukt uit dat hij slaaf is, dat hij moet luisteren. Vandaar ook later het gebruik, of later, maar vandaar het gebruik onder een heleboel volkeren, weet niemand hoor, wil niet verder vertellen, dat houden we onder elkaar. Maar het gebruik onder vele volkeren dat de slaven, omdat ze slaaf waren, als herkenning van dat ze slaaf waren, inderdaad een ring door het oor kregen. Niemand wist meer waarom. Het was echt niet om ze daarmee aan de lantaarnpaal vast te kunnen zetten of zo. Zo doe je met een stier. Een ring door de neus en dan kun je hem daarmee bemannen, heet zoiets. Maar waar het om gaat is dat men dat vergeten is. Maar het oorspronkelijke idee zit er heus in. Daar komt het vandaan. Een horige moet horen en die moet dus een open oor hebben. Dus wordt er een gat in gemaakt en er wordt een ring doorheen gestoken. Is het idee. En de Heer zei, via de psalmist en later via Hebreeën, tot zijn hemelse vader, gij hebt mij het oor doorboord. Dat wil zeggen dat de Heer zelf tot gelovige gemaakt was. Dat staat er ook hoor. Er staat dat hoewel hij de zoon was, in de dagen zijn vleeses, hè, dat hoewel hij de zoon was, gehoorzaamheid geleerd heeft, geloof dus geleerd heeft, want dat is hetzelfde, uit hetgeen hij heeft geleden. En dat zijn gebeden vervolgens verhoord werden, en dat God hem uit de dood heeft opgewekt en gesteld tot eersteling van de nieuwe schepping, kortom, als hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Dus Hebreeën staat het allemaal. Dan wordt de psalm aangehaald namelijk, die inderdaad zegt, gij hebt mij het oor doorboord. Gij hebt mij het lichaam toebereid. En dat soort uitspraken meer. Maar het oor doorboren is dus een uitbeelding van horig worden of gelovig worden. En daarmee ook dienstknecht worden. En in veel gevallen dus, in het algemeen, slaaf worden. Want dat zit er dan achter. Maar in ons geval in de positieve zin. Wij zijn namelijk dienstknechten, slaven, lijfeigenen van Christus. Is het idee. Dus onze oren zijn geopend, onze ogen trouwens ook. Nou, dan zijn we even terug bij dit schriftgedeelte. Hun oren waren er, er zaten ringen in. Het aardige is dat een ring, is een eenvoudigste oorsiersel dus, dat zo'n ring in het algemeen de hele Bijbel door, maar in de hele wereld over, dat is niks bijzonders. Dat worden wij allemaal geacht te weten. Een ring is gewoon een uitbeelding van oneindigheid. En dus van eeuwigheid. Een van de problemen die wij hebben met het lezen en zeker het bestuderen van de schrift, is dat wij dat soort elementaire dingen gewoon kwijt zijn. Wij weten dat niet meer. Dat is de vloek van onze moderne cultuur, zal ik maar zeggen, als je er tenminste zo mag noemen. Nee, modern bedoel ik, of je het zo mag noemen. Maar goed. En of je cultuur mag noemen, weet ik helemaal niet. Hè? Maar in ieder geval, wij zijn al die oude dingen gewoon kwijtgeraakt. Wij kennen sommige verschijnselen nog, maar we hebben geen idee waar het vandaan komt. En dat van die oorringen had hij misschien nog nooit gehoord. Ik heb het andere beeld, ook een ander beeld wel eens aangehaald. Vroeger zette men stenen op het graf. Zette men stenen op het graf als uitbeelding van geloof in de opstanding. Want de opgerichte steen is een beeld van opstanding. Normaal liggen die dingen, als die recht overeind staat, is die overeind gezet. De rots, de steen. We zijn aangevraagd aan Jacob, weet u wel. Nou goed. De opgerichte steen een beeld van opstanding. Tegenwoordig vinden wij dat onpraktisch. Wij kennen het verschijnsel dat men dat vroeger deed. Maar we vinden het onpraktisch, want die dingen vallen altijd om. En het is dus voordeliger om ze meteen maar plat neer te leggen. Dan scheelt dat weer. Hè. Dan hoef je er later niet op toe te zien in ons drassige land. Hè. Dus we zijn dat vergeten. Maar een steen leggen op het graf, dat is precies het tegenovergestelde. Eigenlijk, let op, ik zeg niet dat u het verkeerd gedaan hebt. Zo zit het niet. Maar we hebben het nou over waar het vandaan komt en wat het betekent. De steen leggen op het graf wekt toch in ieder geval voor een onbevoordeeld iemand het idee van ze hopen dat de overledene er ook nooit meer uitkomt. Sorry dat ik dat nou zo zeg, maar dat is toch gewoon eenvoudig. Maar wij zijn de typologie helemaal vergeten. Dan leggen ze een steen op met een inscriptie zo van, dan kun je het tenminste terugvinden. Of een herdenking, of iemand die erbij loopt, die kan dan. Ja, dat is allemaal aardig. Maar oorspronkelijk is het typologie, het is symboliek, een uitdrukking van geloof in de opstanding, dus moet het ding staan. Maar we zijn het vergeten. Maar en waarom we dus nog stenen op een graf zitten, weet ik ook niet. Een praatje met een nummer, denk ik dan altijd. Is ook voldoende om het terug te vinden, niet? Ik bedoel, ja. Wij zijn dat kwijtgeraakt. Nou, dat is het hele probleem van symboliek in het algemeen. En dus wat ons betreft is dat het probleem van de Bijbelse symboliek. Want dat we dat in het maatschappelijk leven niet meer kennen, daar lig ik heus niet wakker van. Maar het probleem is dat al die dingen dan dus wel uitgelegd moeten worden als we ze in de Bijbel tegenkomen. En dat is het probleem. Nou, we gaan nog even verder. Want er werd dus verondersteld dat hun oren doorboord waren. Het is een uitbeelding van geloof. Een ring er doorheen wil zeggen voor eeuwig, want eeuwigheid komt alleen tot stand door geloof, hangt met elkaar samen, geen eeuwig leven zonder geloof. Ringen, joh, dat is best, maar dan moet er wel een gat in, zo zit het verhaal in elkaar, dat hoort dus gewoon bij elkaar. En dan vervolgens staat er dat ze die oorsieselen bij elkaar brachten en hij nam ze uit hun hand en hij bewierp het met een griffie, dat sla ik nog even over, en hij maakte een gegoten kalf daaruit. Een kalf. Dan, nu ik langs deze kant binnenkom, kan ik u meteen wel zeggen wat het verband is tussen die oorsierselen en dat kalf. Want oorsierselen zijn in wezen, oorspronkelijk, fundamenteel, ringen. Hoe ze dan ook verder bewijzen, met zijn ringen. En het woord wat vertaald is met kalf, wordt ook inderdaad terecht vertaald met kalf. Maar de betekenis van het woord eigenlijk is die van een cirkel. Iets ronds. Nou, dan zitten wij met een probleem en zeggen, ja, is het nou iets ronds, een cirkel, of is het nou een kalf? Nou ja, dat daar maar één woord voor is, dat is je reinste typologie, symboliek, of moet je zeggen filosofie, of zelfs filologie, dat kan ook allemaal hoor. Het is zo elementair, de gedachte is namelijk dat een kalf de uitbeelding is van de eeuwigheid. Dat is nou eenmaal zo. Dat is makkelijk genoeg hoor. Onder alle volkeren, en in het bijzonder onder de Egyptenaren, wordt de stier gezien als het embleem van de God van deze wereld. De God, de schepper bedoel ik eigenlijk. Hè. Ik heb bijna de term voor Satan gebruikt, maar dat bedoelde ik niet. Een uitbeelding van de Godheid. U weet hè, die goden die men vroeger had, leren we allemaal van dat het goden waren van vruchtbaarheid op een of andere wijze. Of van de zon die opging, of van weet je veel wat, maar het is altijd gewoon hetzelfde hoor. Het gaat allemaal om vruchtbaarheid. Nou, stier is de uitbeelding van vruchtbaarheid. Altijd geweest. En zelfs tot in onze dagen weten we dat nog ongeveer. En in overdrachtelijke zin wordt het woord wel degelijk gebruikt in die betekenis. Vruchtbaarheid. Maar de vruchtbaarheid komt bij God vandaan. Dat is immers de Godheid. God is degene die deze wereld voortgebracht heeft en die ervoor zorgt dat die blijft bestaan en dat eventueel daar sprake is van voortplanting enzovoorts. Of van vermenigvuldiging of hoe dat maar heten mag. Dat wordt uitgebeeld door het begrip stier. Ja, waarom? Ik heb het niet uitgevonden. Het is altijd zo geweest. We hebben net even over zitten praten, kwamen tot de conclusie dat zowat alle oude volkeren de stier hadden als een uitbeelding van de godheid. En in sommige gevallen zelfs een echte stier. Die de godheid als het ware vertegenwoordigde. En dat geldt met name voor de Egyptenaren. Ook uit deze dagen, uit de dagen van Mozes, waar men had de apis, de heilige stier, die ene heilige stier, als het beest doodging moest hij weer vervangen worden. Want helaas werd hij door de dood verhinderd te blijven, denk ik altijd. Maar goed, er was één zo'n specifieke heilige stier, die van Kreta hebben we het nog even over gehad, die is zo beroemd, de stier. Een encyclopie heet dat geloof ik. Nou goed, dat kan u allemaal zelf wel eens uitzoeken. De stier als uitbeelding van de god. In de Bijbel is dat ook zo. God wordt bij gelegenheid voorgesteld door vier dieren. En één daarvan is wel degelijk de stier. De God die deze wereld gemaakt heeft en in stand houdt. Nou, de kalf is uiteraard een jonge stier. Is een stier, maar de volgende generatie. Dat is dus dan niet meer de God van deze wereld, niet de schepper van deze wereld. Dan moet het de schepper zijn dus van de volgende generatie, van de volgende wereld. Dan is het kalf dus de uitbeelding van degene die de nieuwe wereld, nieuwe hemel en aarde tot stand brengt. Of gewoon die de eeuwigheid tot stand brengt. En aangezien het kalf de eeuwigheid tot stand brengt, en aangezien een cirkel de uitbeelding is van oudsher van de eeuwigheid, is het dus gewoon hetzelfde woord. Een cirkel of een kalf. Beide drukken uit de eeuwigheid. Nou, dat is het maar, hè. En anderen die hebben nog een ander verhaal erbij. Die zeggen gewoon, nou ja, die volk kwam uit Egypte. In Egypte hadden ze al een stier, dus wat doen die Israëlieten? Want die waren niet zo erg creatief waarschijnlijk. Die dachten, nou dan nemen wij een kalf, hè? Want wij zijn tenslotte uit Egypte geboren. Dat kan, hè. Wij zijn uit Egypte geboren. Dus wat wordt er nou uit de stier geboren? Nou ja, een kalf dus. En zo zegt men dan dat deze ideeën inderdaad uit Egypte afkomstig zijn. Wellicht is dat ook zo. Als je puur de geschiedenis neemt, de afgodendienst hier, historisch, de afgodendienst, let op dat ik dat nu zeg, hè, de afgodendienst van Israël hier, die men naar eigen idee ontwikkelde, zal ongetwijfeld ontleend zijn aan wat men in Egypte had meegemaakt. Vanzelfsprekend, en zo komt men bij een kalf. Maar neem niet weg dat als we van Egypte niks weten en van de Egyptische godsdienst en we plaatsen dit beeld gewoon in de Bijbel, we vergelijken dat met wat de schrift daar allemaal over zegt, dan komen we inderdaad terecht bij het kalf als een uitbeelding van Christus, want dat is de eersteling, zal ik maar zeggen, van de nieuwe schepping. Hij is toch degene die een nieuwe schepping tot stand brengt? Hij is toch uit God geboren, de Zoon van God? De Zoon van degene die leven heeft in zichzelf, het blijvende. En Christus is dus ook degene die in zich, die eeuwig leven heeft in zich blijvende. De levendmakende geest uit 1 Korinthe 15, dat is toch Christus, dat staat daar toch ook. Maar het is wel de Zoon, het kalf dus. Kan heel goed. En bovendien, dat het kalf van goud was, dat is daar natuurlijk uiteraard mee in overeenstemming. Want het goud stelt in wezen hetzelfde voor als de cirkel en dus als het kalf. Goud staat namelijk voor eeuwigheid. Dus wat lag nou meer voor de hand dan een gouden kalf? Dus eigenlijk twee keer hetzelfde. Gemaakt van oorringen. We hebben het hele verhaal bij elkaar. Een nieuwe schepping die tot stand gebracht wordt door Christus en waaraan men deel heeft door geloof. Maar als u mij nou vraagt, wisten die Israëlieten dat? Wat ik nu sta te vertellen, wisten zij dat ook? Dan zeg ik, nou nee. Dat denk ik niet, daar ga ik in ieder geval niet van uit. Maar eigenlijk moet ik zeggen, dat maakt me niks uit. Want of zij dat wisten of niet, dat maakt niks uit. Behalve dan, wanneer wij nu een oordeel moeten geven over het gedrag van Israël in deze situatie. Wanneer we dus ethiek moeten toepassen en moeten vragen, deze is nou goed of deze is nou niet goed. Maar dat hoeven wij niet, de Heer zei ze deden het niet goed en daarmee uit. Maar neem niet weg dat diezelfde dingen die ze niet goed deden, wel degelijk een beeld zijn van nieuwtestamentische waarheid en dus van Christus. Het zijn heus, stuk voor stuk, bijbelse beelden. Nou goed, bovendien als u dat zo gauw niet begrijpt, dan heb ik nog een mooie voor u, die staat aan het eind van vers 5, voor ik het vergeet. Vers 5 zegt, Aaron zag dat hij bouwde een altaar voor het kalf en Aaron riep uit en zei, de morgen zal Jehovah een feest zijn. Dus men gaat de gouden kalf aanbidden, zal ik maar zeggen. Feest ter ere van het gouden kalf, maar Aaron zegt, het is voor Jehovah. Ga daar eens even aan staan. Wat wist Aaron eigenlijk? Omdat het afgoderij was. Dat heb ik nu vanavond al toch enige keren gezegd. Omdat het afgoderij was. Maar ik neem niet weg, die afgoderij wel een beeld kan zijn van Christus. Ik heb er nog een paar in gedachten. Die kan ik in het publiek nauwelijks zonder rood te worden uiteenzetten. Want er zijn er nogal wat. Hebben we wel eens de diverse godsdiensten, de oude godsdiensten, bezien hoe dat in elkaar stak, wat er gebeurde, hoe men dat deed? En u afgevraagd of dat symbolisch te begrijpen is, waarom die dingen waren zoals ze waren? Nou, ik wel. En ik moet u zeggen, het spreekt allemaal over Christus. Maar of ze dat wisten? Er zijn mensen die zeggen, je mag geen kerstboom in huis hebben, dat is heidens. Ja, dat dank je de koekoek. Dat is zo christelijk als wat. Nee, aards niet, in de aardse historie niet. Maar neem niet weg dat een boom die altijd groen blijft een beeld is van de eeuwigheid. En dat het licht erin is en ook net zo goed een beeld is van de eeuwigheid en dus van Christus. Wat is daar mis mee? Het is maar hoe wij er tegenaan kijken en daar gaat het maar om. Natuurlijk, wat zeg je? Nee, dat staat niet eens in de Bijbel, nee. Maar dat bomen altijd groen blijven is wel degelijk volgens de Bijbel een beeld van de eeuwigheid. Goed, dan wijk ik meteen helemaal uit naar Romeinen 5. Romeinen 5. Adam die zondigde door één mens de zonde in de wereld gekomen door de zonde de dood. Adam die een voorbeeld is van degene die komen zou. Geef Adam een antwoord op. Jawel. En zelf in Romeinen 5 al. Natuurlijk wel. Nee, maar waarin hij een voorbeeld was van Christus, was in de dingen die hij verkeerd deed. In zijn zonde was hij een voorbeeld van Christus. Maar Christus zondigde niet. Want de ene zonde van Adam was een voorbeeld van de ene rechtvaardigheid van Christus. Dat staat er gewoon bij. Dat zijn Bijbelse woorden, dat is niet mijn idee. Dat staat er allemaal. Staat dus al 7 keer. Zodat de zonde van Adam een beeld is van de rechtvaardigheid van Christus. Een spiegelbeeld dan. Oké, dan een spiegelbeeld. Maar niettemin een beeld. Ik kan er niet anders van maken. Bovendien heb ik er nog een paar. Bijbelse. Wat dacht u van de koperen slang? Waar is dan een beeld van? Van de verhoogde Christus aan de rechterhand Gods. Waarom liet God hem dan laten verwoesten? Nee, dat staat niet in de nummer hier. Maar waarom gebeurde dat dan? Ja, omdat hij voor afgoderij gebruikt werd. Maar hij was een beeld van Christus. Alleen waar men dat niet weet en niet erkent, is het afgoderij. En waar men dingen niet ziet als een uitdrukking van Christus, is het onrein. Maar waar wij ze wel degelijk zien in verband met, en in vele gevallen zelfs als type van Christus, is het niet onrein, maar rein. Of moet ik gewoon Timotheus lezen of Romeinen 14 of zoiets, waar de apostel zegt, er is geen ding onrein in zichzelf. Er is niks mis met een gouden kalf gemaakt van oorringen. Behalve als men het ding beschouwt als een godheid. En als men voor dat ding buigt, in plaats van voor de Ark des Verbonds, zal ik maar zeggen. Te wijzen die de Heer ervoor schrijft. Dat is het hele verhaal. Geen ding is onrein in zichzelf dan die acht het onrein te zijn. De fout zit niet in het ding, de fout zit in het denken van de mens. Nee, dat is het toch? En tot lering en tot voorbeeld en tot waarschuwing, dat is toch ook zo? Dit is ook een waarschuwing. Dat is toch ook zo? Dat heb ik toch niet ontkend? Hoeveel keer heb ik nou al gezegd dat dit afgoderij was? En dat de Heer het niet wil hebben en dat de Heer het straft enzovoort? Hoeveel keer heb ik dat nou gezegd? Ik heb het best gedaan om het zoveel mogelijk tussendoor te zeggen. Met opzet. Ja. Maar het neemt niet weg dat het een beeld is van Christus. Ja, ik heb nog veel sterker ingezet, maar ik durf het niet eens te noemen. Het zijn de meer dingen die we aan de koffietafel onder elkaar even zo stiekem overleggen en zeggen, ja, dat is toch zo en zo, ja. Maar zo is het nou eenmaal. Er is niet zo'n reine zelf. Waar het om gaat, is dat Israël historisch, maar dan ben ik op aardsniveau en op ethisch en op wettisch niveau. En dat is het niveau van de Corinthiërs, moet ik er meteen bij zeggen. Dat we op dat niveau zeggen, ja, dit was afgoderij, dat moeten wij niet doen. Nou, dat wisten we toch al. Ik hoop toch niet dat ik daarover hoef te praten. Van, gij zult u geen gesneden beelden, nog enige andere gelijkenis. Dat is een paar hoofdstukken. Dat doen we morgen trouwens. Overmorgen, sorry. Maar gij zult u geen gesneden beelden, nog enige andere gelijkenis maken. Natuurlijk moet men dat niet doen. Maar het ding zelf, daar is niks mis mee. Waar het om gaat is de intentie waarmee het gebeurt. Maar daar heb ik het nou niet over. Daarom was de vraag ook die ik daarnet ontstelde. Van wist Israël de betekenis daarvan? Wat was er de bedoeling van? Ja, dat weet ik niet. Maar neem niet weg dat wat zij doen hier uitgebreid beschreven wordt. Zo uitgebreid alsof het een beschrijving is van het maken van de tabernakel. Want dat wordt net zo uitgebreid beschreven. Terwijl andere afgoderij, daar moet je altijd maar naar raden wat het is, hè? Het oprichten van de bossen, weet je wat het is? Dan moet je altijd in de boeken nazoeken wat dat misschien wel geweest is, want de Bijbel beschrijft dat niet. Maar hier wel, dat wil dus zeggen dat er iets mee aan de hand is. Nou, daar gaat het maar om. En dat er dus lering uit te trekken valt, op verschillende wijzen. Nou. Dat is het hele verhaal. Dus ik ga weer gewoon terug naar dat kalf. Gewoon een uitbeelding van Christus. Dat wisten zij niet. Dat was in hun gedachten niet zo. En daarom is het afgoderij. Ja. In ieder geval niet onder de wet. Dat wil zeggen, onder de wet valt dit helemaal niet goed te keuren. Dat wordt ook duidelijk geïllustreerd, ben ik weer bij de illustratie, want de wet wordt stuk gegooid. Maar bovendien, wij leven in de dagen waarin de stenen tafelen verbroken zijn. Of moet ik erbij uitleggen dat ik dat overdrachtelijk bedoel? Dat hoeft toch hopelijk niet, hè? De wet is toch verbroken en weggedaan, vernietigd, om de zelfs onprofijtelijkheid wil. Zoals wij leven als christenen, zoals Paulus ons die richtlijnen geeft, zo is het onder de wet onmogelijk. En daarom ook, zegt Paulus, werd de wet vernietigd, opdat wij in vrijheid zouden leven, en dat we niet dat slavenjuk zouden dragen, omdat we dat juk niet dragen, kunnen wij, althans voor het belangrijkste deel, voor het godbelangrijkste deel, aan de wet beantwoorden. Nou, dat is wat hier uiteindelijk toch wordt uitgebeeld. Nou, beter kan ik het echt met geen mogelijkheid zeggen. Dit was afgoderij, maar de afgoderij zelf wordt ons hier zo uitgebreid beschreven. En zeker er wordt een verslag van gemaakt, dit verslag van gemaakt, omdat het tegelijkertijd een uitbeelding is van hoe het nieuwe verbond tot stand zou komen. En dat is niet de eerste keer. Of niet de eerste keer, misschien wel de eerste keer, dat doet er ook niet toe. Maar er komt vele malen meer in de Bijbel voor. Dat men Israël, de God van Israël, de dienst van Jehovah onder de wet verlaat en iets anders gaat doen, wat inderdaad afgoderij is, omdat het te maken heeft met hun gedachten. Dus ontrouw aan Jehovah en dat soort dingen meer. Terwijl het aan de andere kant wel degelijk een beeld is van de nieuwtestamentische waarheid. Nou, daar gaat het maar om. En moeilijker is het ook niet. Want heus, er is niks moeilijks aan. Zolang wij tenminste niet blijven stilstaan bij de vraag... was het nou goed of fout wat ze deden? Moeten we dit nou navolgen of moeten we dat nou niet navolgen? Daar gaat het helemaal niet over. En de uitspraak in 1 Korinthe 10 over... hun zijn deze dingen overkomen... hun ons tot voorbeelden en tot waarschuwing van ons... omdat wij niet in hetzelfde voorbeeld van ongelovigheid zouden vallen... dat zijn uitspraken aan aardsgezinden... sorry, aan aardsgezinde, zielijke, natuurlijke, aardsdenkende gelovigen. Maar die worden niet geacht iets te begrijpen van typologie. Dat is het nou juist, omdat typologie per definitie altijd geestelijke waarheid is. Het gaat altijd om onzienlijke dingen. In typologie worden immers via zienlijke zaken onzienlijke dingen uitgedrukt. Dat is abstract dus. Dat is ook het probleem wat wij dikwijls hebben met de bespreking van die dingen. Je moet je namelijk voorstellen in je gedachten. En als je dat niet geleerd hebt, ja, dan moet je dat alsnog leren. Dat gaat niet zo snel, dat geef ik meteen toe. Dat is mijn persoonlijke ervaring ook trouwens. Maar zo is het wel. Bovendien, er staat in 1 Korinthe 10 dat die dingen geschreven zijn tot waarschuwing van ons. Maar er staat wel degelijk ook dat het voorbeelden zijn... En eigenlijk is het niet zo netjes om deze afgoderij als voorbeeld te nemen. Want de voorbeelden die gegeven worden oorspronkelijk zijn de voorbeelden van... die hebben we hier besproken trouwens. De voorbeelden van Israël gedoopt in Mozes, in de wolk, in de zee. Zijn de positieve dingen. Zijn heel duidelijke typen, voorbeelden dus, vertaald, typen van Christus. Maar neem niet weg dat dat andersom... Net zo goed mogelijk is dat het type zijn van Christus. Want hoe dan ook, het voorbeeld van Adam als type van Christus, daar kan je nooit omheen. Dat is Romeinen 5, het laatste gedeelte, tweede helft van het hoofdstuk. En er staat uitdrukkelijk dat al wat Adam verkeerd deed, de dingen die daar beschreven staan namelijk, dat het allemaal een beeld is van Christus. Alleen, omgekeerd uiteraard, dat staat er ook. Er staat het woordje niet dan tussen, hè. Gelijk Adam, niet al zo, enzovoorts. Hè. Er wordt het plaatje omgekeerd. En daar gaat het maar om. Zodat heus de zonde van Adam een beeld is van de rechtvaardigheid van Christus. Het ongeloof van Adam, want het was het ongehoorzaamheid van Adam. Een beeld van de gehoorzaamheid van Christus, enzovoorts. Zodat je ziet dat wat Adam daar fout deed, een beeld is van Christus. Maar die deed het niet fout, die deed het goed. En wat ik nou sta te vertellen is dat wat ze hier deden zij fout... Maar als wij het goed doen, bezien wij dat kalf en zeggen, oh, is een beeld van Christus. En zo is het niet onrein, bij ons niet. Want voor ons, alles is wel rein, zegt de apostel, alles is wel rein voor de, voor wie? Voor de reinen. Als wij rein zijn, dan zijn alle dingen voor ons rein. Zijn wij rein? Ja, dat is de vraag of u uw hoge priester kent. Want die heeft ons gereinigd en reinigt ons. Heb hetzelfde verhaal weer. Alle dingen zijn rein voor de reinen. En als dingen onrein zijn, dan zijn ze onrein voor degene die zelf onrein zijn, wie verstand en geweten bevlekt is. Maar zo staat het. Wat is het? 2 Timotheus, 1 Timotheus? Wil me zo gauw niet de binnen schieten. In 1 Korinthe wordt gesproken over afgoden. Paulus zegt, dat maakt niks uit, want je kunt rustig afgodenvlees eten. Want wij kennen geen afgoden. Wij niet. Het is wat hier in onze gedachten zit, in ons verstand. Of eventueel wat in ons hart is. De Bijbel maakt het verschil trouwens niet. Het is wat in ons is. Dat is bepalend van wat om ons heen is. En als ik in een museum een kalf zie, een gouden kalf zie, of iets van die aard, denk ik, type van Christus. En als ik hoor over de aap is uit Egypte, denk ik, type van God zelf, schepper. Als ik hoor van de scarabee, kijk, hoe heet zo'n beest in het Nederlands ook alweer? De scarabee, hè? Dus die heilige kever, ook bij de Egyptenaren, een beeld van de schepper die de wereld, weet je wel, een balletje rolt tussen zijn pootjes. Mestkever heet dat. Mestkever, moet je nagaan. De mestkever. Nou goed, een beeld van Christus.
Het symbool van de wereld.
Ja, dat zij dat niet wisten. Dat weet ik niet eens zeker of ze het niet wisten, die Egyptenaren. Maar in ieder geval dat ze die wisten, maakt mij toch niet uit. Voor mij is het rein omdat ik weet wat het voorstelt of om wat ik erin zie. De Jood zou zeggen, het gaat erom dat alle dingen die wij in de schepping tegenkomen, dat we die verbinden met de oorsprong. Kan je het niet uitdrukken? Mag niet hoor, die is van mijn rap, dus mag je niet weten. Maar je verbinden met de oorsprong. Dat is een moeilijke manier om te zeggen dat je moet zien dat die dingen op een of andere wijze verband houden met de godheid. En wat dan ook, als ik het Romeinen 1 neem, er staat dat de godheid gekend kan worden uit zijn schepselen. En een van de schepselen gods is dan toch zeker een kalf. Nou, misschien dan niet dit kalf, maar dan toch zeker een kalf, of niet? Dat is niet de minste moeite mee. Dat is de volgende vraag, hoezo is dat dan een kalf een beeld van God? Zeg, nou, dit is een beeld van, dit is de volgende generatie, de zoon van God, enzovoorts. En dat je die dus zelf uitbeeldt in goud. Wel, als je geest hebt ontvangen zoals Bezaliel en Aholiab, om vorm te geven aan onzienlijke en abstracte dingen, want dat is de kennis, de kunde, de kunst die zij leerden, ze leerden niet ambacht, dat kenden ze al. Ze leerden abstracte dingen vormgeven als echte kunstenaars. Wel, als we dat, als we daar verstand van hebben, als we die geest hebben ontvangen, dan herkennen wij in alle vormen, alle dingen in de wereld om ons heen, herkennen wij altijd God en zijn werk. En dat is maar waar het om gaat. Zelf in afgodsbeelden. Nou ja, misschien niet altijd, maar in de antieke wel. Voor zover ik de antieke ken, want het kan wezen dat ik er een gemist heb. Maar vooruit dan maar. Ja broeder, maar de oude kunst is allemaal dit soort symboliek. Alleen dat leren wij niet op de kleuterschool, niet op de lagere school, niet op de middelbare. Ik zou niet weten waar je dat nog leert, eerlijk gezegd. Ik weet echt niet. Ik heb het nooit geleerd in elk geval. Maar ja, maar daarom is het er wel. En daar gaat het om. Godsdienst in het algemeen. Ook zelfgemaakte goden zijn uitbeeldingen toch van bepaalde abstracties, van bepaalde gedachten. En of men die nog kent, ja, dat weet ik ook niet. Maar dat die van oorsprong gekend werden, is een zekere zaak. Ik ben bang dat de Egyptenaren het vergeten waren en dat in Israël ook niet wist wat dat kalf was, want anders had het moeilijk als afgoderij bestempeld kunnen worden. Maar neem niet weg dat de oorspronkelijke gedachte wel degelijk gewoon een verwijzing is naar God zelf. Dat kan niet missen. Alleen onder de wet was het verboden om zelf afbeeldingen te maken van de godheid. En de meest eenvoudige vorm daarvan is het zelf maken van afgodsbeelden. Maar ik denk altijd, het is het minst ernstige, want veel ernstiger, maar goed, daar hebben we het overmorgen dan wel over. Veel ernstiger is natuurlijk dat men zelf theologieën ontwikkelt en godsbeelden ontwikkelt en godsdiensten uitdenkt en dat soort dingen maar. Want dan krijg je de bekende eigendunkelijke godsdienst en dat is veel erger. Dat is namelijk net zo goed het maken van gesneden beelden. En een veel ergere vorm dan het maken van slechts zo'n een gouden kunstvoorwerp. Want zo zie ik het dan toch. Nou ja, ik sta natuurlijk ver over de tijd heen te praten, waarvoor excuses. Ik heb een kwartier langer gesproken dan de bedoeling was. Maar het leek me goed hier even verder op in te gaan. Het brengt trouwens wel met zich mee dat de volgende keer dus weer verder hierop terug moet komen, hè.